koffie of thee,
Henk? Ik wil graag koffie. Als je toch aan... Oh, die staat... Ja, oh ja.
Ik had een thee bij er al.
Henriette wil thee. Ja, die staat daar ook. Staat daar, ja.
Nou, we hebben voor twee kannen thee, Henk.
Dames en heren, goedenavond. Het is 8:00, dus ik wil graag beginnen. We hebben een afmelding ontvangen van de heer Masselaman. Verder niet, het vereist u... Ah, nog een afmelding. Afmelding van Anne van Diemen. Het vereiste quorum is aanwezig. Er hebben zich geen insprekers gemeld voor vanavond... wacht even, ik sla zomaar vaststellen van de agenda over. Agenda punt 2, zijn er op- of aanmerkingen op de agenda? Nee, dan is deze bij deze vastgesteld. Agenda punt 3, het spreekrecht burgers, daar hebben zich geen insprekers gemeld voor vanavond. Dan komen we hierbij bij agenda punt 4... Het voorstel tot het bespreken van het rapport van de Rekenkamercommissie, het subsidiebeleid van de gemeente Kuik. Inhoudelijk is het rapport tijdens de vorige vergadering commissie ook al besproken. En wat nu met name voor ligt is het procesvoorstel wat naar aanleiding van de vorige vergadering opgesteld is. We beginnen vandaag aan de linkerzijde. PvdA.
Ja, dank u wel, voorzitter. Los van de inhoud heb ik over de besluitvorming van de raad maar enkele vragen te stellen. Bij voorstel 2 staat met een achtneming van de bestuurlijke reactie van het college. En wat bedoelt u precies met het woord in achtneming? Bedoelt u daarmee ook dat we akkoord gaan met uw reactie? Dat is vraag 1. Bij voorstel 3 staat de raad te informeren over het plan van aanpak. Ik neem aan wat het plan van aanpak ter besluitvorming voorlegt krijgen of wordt bij alleen maar over geïnformeerd. Dat zijn de vragen over de beslispunten. Wat betreft de controlerende rol, zoals er nu omschreven staat. Nou, wij denken dat het procesvoorstel en de controlerende rol goed is uitgewerkt. Maar eigenlijk, als ik er objectief naar kijk, vind ik het wel wat fors overdreven. Maar de situatie is nu zo, ze blijkt uit onderzoek van de Rekenkamer, dat de Raad blijkbaar dichter op het subsidiebeleid en uitvoering van moet zitten dan eigenlijk gebruikelijk is. Dat is dan maar zo. En die hoop ik, en daar zijn we met z'n allen bij, dat we die taak ook serieus oppakken. Want volgens mij moeten we dan niet zeg maar, een document krijgen en zeggen, nou oké, dat we ook serieus naar kijken. En niet alleen maar de ambtelijke organisatie veel werk voor bezorgen en volgens zeggen, dankjewel voor de moeite. We moeten er ook zelf zeg maar, serieus naar kijken. Dus dat is vooral een advies aan onszelf toe. Wat betreft de kaderstellende rol, even wat gaan we dingen mis hier. In het procesvoorstel staat beschreven dat u de Raad voorstelt, en dat is op basis van het advies van de Rekenkamer, om de kaderstellende rol rond subsidieverstrekking in een studiebijeenkomst uit te werken. Dat lijkt ons op zich prima en mijn overbuurvrouw die vindt dat soort bijeenkomsten altijd heel leuk om te doen, dus dat is prima. Maar hoe stelt u zich voor dat we tijdens de bijeenkomst de maatschappelijke doelen formuleren? Naar mijn idee is subsidieverstrekking een instrument voor beleid. En is het niet iets waar je zomaar zeg maar kan verzinnen, dit zijn onze maatschappelijke doelen. We moeten bij onze beleidskaders die we vaststellen, bewuster afvragen welk instrumentarium we kiezen. Dus niet van, we gaan eens een keer een hele middag beleidsdoelen zitten formuleren. Volgens mij moet je dat per beleidskader doen. Dus ik ben heel benieuwd hoe u dat precies had voorgesteld. Los van het feit dat het verantwoordelijkheid is van de Raad, wat u ook aangeeft in voorbereiding met de Griffie. Daarnaast, even kijken. Nou, daarnaast is duidelijk dat een overheid niet zonder meer bij nieuwe inzichten de subsidie en instelling kan intrekken. In dat proces moeten zeker ook zorgvuldig de principes van zorgvuldig bestuur worden meegenomen. En die zie ik nu niet terug in het procesvoorstel. Als ze volgend jaar bedenken, hey, die instellingen hebben geen geld meer nodig, dan kun je dat niet op een op andere dag dat doen. Ook niet op het ingang van volgend jaar, dat duurt volgens mij 3 jaar, wil je dat zorgvuldig doen, zeker als organisaties meer dan 10 jaar die subsidie ontvangen. Wat betreft de aanbevelingen, u zegt dat aanbeveling 1 en 2 eigenlijk aan de Raad zijn, maar u geeft echter voor aanbeveling 2 een uitgebreid voorstel, dus daar bent u een beetje, nou, in de war wou ik niet zeggen, maar daar, en eten van 2 balletjes wilde ik ook niet zeggen, maar u snapt wat ik bedoel. Bij aanbeveling 4, wij kunnen ons wel vinden in de conclusie om de checklist alleen voor een professionele organisatie te gebruiken. U zei al in de vergadering, in de commissievergadering, ontzie de lastendruk voor vrijwilligersorganisaties. Dus daar geen zware checklist gebruiken, dat is prima. Maar hoe kunt u ons garanderen dat u de checklist inderdaad gaat gebruiken? Dus tijdens de zogenoemde, ja, daar kijken we naar, maar we willen graag dat we terug kunnen zien. Nou, volgens mij zal ik de rest aan de andere collega's overlaten dat het nog aan de beurt komt. Dank u.
Dank u wel. GroenLinks.
Oh, het was weer samen. Oh, voor de Nautilus, wij deden dat.
Alle agendapunten. Oké, prima. D66.
Dankjewel. Nou ja, de rest aan de collega's overlaten. Oké, het is precies waar wij in de vorige commissievergadering om gevraagd hebben. Een procedurevoorstel doen om hiermee verder te gaan. Ik vind dat dat procedurevoorstel er uitstekend uitziet. Goed dat er onderscheid gemaakt wordt tussen controlerende taak en kaderstellende taak. En ik was blij om de zin te lezen dat we de gegroeide vanzelfsprekendheid en het automatisme van subsidieverstrekking, dat die als gevolg van de discussie ter discussie komen te staan. Dat is natuurlijk prima. Het is daarmee niet gezegd dat die en die dus geen subsidie meer krijgen, maar we gaan er veel bewuster mee om. Klopt het nog wel dat die en die organisaties subsidie krijgen in het licht van wellicht nieuwe criteria en in het licht van de kaderstellende taak van de Raad als wij doelen gaan formuleren en de subsidie als instrument gebruiken om dat doel te realiseren? Dat vind ik prima. Ik had ook nog wat vragen over die studiebijeenkomst of studiebijeenkomsten. Mevrouw Derks heeft al even opgewezen. Ik weet niet voor wie die studiebijeenkomst is, of bijeenkomsten, dat weet ik ook nog niet hoor, is die uitsluitend voor raadsleden of voor raads- en commissieleden en ambtenaren daarbij. Wellicht is het goed als u daar wat duidelijkheid over kunt verschaffen. Dat was het, voorzitter.
Prima, dank u wel. Dan is het woord aan ABC. Dank u, voorzitter. Ook wij waren tevreden over het procesvoorstel wat inderdaad nu naar ons toegekomen is. We hebben er wel nog een volgende vraag over. Het gaat over de controlerende taak.
Hierbij schrijft u van dat er wordt gesproken over consequenties. Consequenties van bevindingen worden in beeld gebracht en dan, dat kan leiden tot bijstellingen. Wij vragen ons wel af van ja, welke consequenties hebben we het dan over? En met name op welk niveau kan de Raad dan subsidies bepalen? En dit ook in verband met, ja, we hebben ook meerjaren afspraken, meerjaren productbegrotingen. Dus ja, zijn daar überhaupt wel dan consequenties voor mogelijk? Verder vinden wij inderdaad het procesvoorstel over de kaderstellende taak. Daar wordt nu een duidelijkere weg ingeslagen. Wij hadden begrepen dat het inderdaad door meerdere kan worden meegedacht. En wij hopen dat het inderdaad leidt tot het gewenste resultaat. Een subsidiebeleid waarvan doel en reden beter omschreven is. Omdat zo'n studiebijeenkomst echt leuk klinkt, maar ik denk nog niet zo heel makkelijk zal zijn om daar met een goed antwoord of een goede formulering te komen, heldere doelen, is onze vraag wel van oké, wie gaat die studiebijeenkomst begeleiden? Want ik kan me best voorstellen dat we daar toch een stukje begeleiding in nodig hebben om daar gewoon een goed resultaat uit te krijgen. En anders zou het zonde zijn van onze en de ambtenaren en de organisaties hun tijd. Daar wil ik het bij laten.
Dank u wel. PLC.
Ja, dank u wel, voorzitter. Wij kunnen ook leven met het procesvoorstel. En we wachten de uitkomsten af. En ik wacht ook even de antwoorden af van die al door de leden hier vanavond zijn gesteld. Dank u wel.
Prima, dank u wel. VVD.
Dank u wel. Het is op zich natuurlijk heel helder, het procesvoorstel. Ik wil me dadelijk toch nog een keer door deze wethouder laten overtuigen dat het niet sneller kan. Want ik heb het echt al een paar keer eerder, in ieder geval niet dit stuk, maar wel de subsidies onder ogen gehad. Het is vaker over gesproken van hoe moeten we een studiebijeenkomst of bijvoorbeeld op pagina 1 in maart, april, bespreking en beoordeling van de lijst. Hoe moet ik me dat voorstellen? Hoe gaan we dat doen in een besloten kring? Ik hoor dat graag. Dank u wel.
Dank u wel. CDA.
Ja, dank u. Het rapport subsidiebeleid van de gemeente Kuiken is al meerdere keren toegelicht en besproken. We zijn blij dat er nu een goed procesvoorstel ligt dat als basis dient voor de invulling van de aanbevelingen. Het stuk ziet er goed uit, het is ook een goede leidraad. Ik vind het een mooie vertaling van de taken van de gemeenteraad ten aanzien van dit beleid. Als je het hebt over de kaderstellende en de controlerende taken. Toch hebben we nog een paar kleine vragen. Misschien kunt u in het kort nog eens even de planning toelichten. Want ik zie hier beginnen, daar beginnen. Eindelijk zie ik ergens, zie ik februari 2015. Nou, al met al sluit ik me bij mijn collega van de VVD aan. Een langdurige procedure. In het stuk lijkt het gewicht een beetje over te hellen naar de maatschappelijke doelen. Maar ik zou in welke studiebijeenkomst of waar dan ook het advies mee willen geven, en ik weet ook helemaal niet of ik daar zelf bij betrokken ben, maar om ook te kijken naar de kleinere organisaties die het juist in deze crisistijd heel moeilijk hebben om hun begrotingen rond te krijgen. Ik zou daar aandacht voor willen vragen. Dat is het wat het CDA betreft. Dank u wel.
Dank u wel. Dan geef ik het woord aan portefeuillehouder Joon.
Ja, dank u allen voor uw reactie. Volgens mij kan ik wel concluderen in ieder geval, buiten de vragen die er nog leven, dat op zich het proces wel goed bevonden wordt. Ik zal de vraag even één voor één afgaan. Begin het met PvdA GroenLinks. Met inachtneming van was uw eerste vraag. Dat is ook wel een belangrijke. Daarbij, want wij hebben natuurlijk nu een advies geschreven als college waarvan wij zeggen, we zijn het eens met de conclusies van de Rekenkamer, het vorige keer ook over gehad, maar wij zijn het niet helemaal eens met de aanbevelingen en die hebben we ook toegelicht, waarom niet. En dat is wel het met inachtneming van heel duidelijk, dat we niet, en daar ben ik toch een beetje bang voor, dat er meteen gedacht wordt, nou we nemen het rapport van de Rekenkamercommissie zo over, want dat betekent nogal wat, zullen we maar zeggen. He? Daarom hebben we heel duidelijk onze nuance daarin aangebracht.
PvdA.
Sorry, ik ben wie de voorzitter. Maar u zei met inachtneming van, maar u zegt dus eigenlijk van wij als college vinden dit. En als wij vragen u akkoord te gaan met, en daarmee akkoord te gaan ook met onze bedenkingen erbij.
Ja, dat staat eigenlijk dan in het inleidende zinnetje daarboven. Het is een beetje dubbel, dat kan ik me voorstellen. Ik heb het net ook nog een keer gelezen. Maar de conclusies en de aanbevelingen onderschrijft in lijn met de bestuurlijke reactie. En zo moet je hem ook zien. En dan uw tweede punt, informeren of te besluiten. Ja, uiteraard is het de besluiten van de raad wat daar gaat plaatsvinden uiteindelijk. Dus dat is duidelijk. Even algemeen nog. We hebben natuurlijk gezegd, want er zijn een paar opmerkingen gemaakt over hoe de insteek is van die studiebijeenkomst en de twee trajecten die we hebben. Een snel traject en een wat langzamer traject. Ik heb de vorige keer ook al gezegd dat snel traject, ook even reactie op VVD en CDA dan ook meteen daarin, kan, geen probleem. Ik heb al gezegd, doe een paar afgevaardigden uit de commissie. Kom bij me langs, maak een afspraak en we gaan door de lijst. Geen enkel probleem. Maar ik heb ook gezegd dat we wel vastzitten aan afspraken die we natuurlijk in het verleden gemaakt hebben met verenigingen en subsidieontvangers. En dat we al beleidsregels gewoon daarover hebben. Dus, en dat is ook het moeilijke, zeg maar, denk ik, aan het korte traject wat we gaan doorlopen. We kunnen er naar kijken, we kunnen elk jaar u de lijst geven en we kunnen er elk jaar met elkaar over discussiëren. De vraag is of je dan inderdaad direct wat kan doen daarvan, hè, subsidies verminderen of ergens anders zeg maar neerleggen. Ja, dat gaat niet zo 1, 2, 3. Hè. Ik heb dat de vorige keer ook gezegd. Dat is een primair gevoel, begrijp ik. We zien al die subsidiebedragen en kunnen we er niet wat aan doen. En daardoor heb ik ook heel erg benadrukt dat ik ook het met name ook belangrijk vind, is dat we zorgvuldig die andere route, zeg maar, ook doorlopen. Maar ik wil niet tegenhouden dat we ook eens een keer kijken van, nou, kunnen we toch op korte termijn wel wat doen. Dus ik zeg het nogmaals, u bent van harte welkom om met een groep bij mij te komen en door de lijst met subsidies te gaan. Maar verwacht er niet alles van, zullen we maar zeggen.
Interruptie door CDA.
Ja, ik begrijp dat dit een antwoord is op de opmerking die ik heb gemaakt wat planning betreft.
Ja, samen daarmee. Neem maar ook de vraag, de opmerking van de VVD net, waar u ook zei van, nou, ik ben ook wel benieuwd naar de reactie van de wethouder op de vraag van de VVD. Kan het niet wat sneller wat dat betreft? We hebben natuurlijk nu een maand ongeveer, ik heb 5 februari hebben we deze memo zeg maar ingediend zoals we hadden afgesproken. Dat was al heel korte termijn. Dus ik denk dat we nu we een maand verder zijn, toch nog eens heel goed naar die planning moeten gaan kijken. Want die loopt wel een maand nu achter eigenlijk. En dat betekent dus ook dat we moeten kijken of het überhaupt wel haalbaar is om het nog in deze kadernota bijvoorbeeld te krijgen. Hè? Dat zijn wel de consequenties dat het toch nu toch een maand later is wat dat betreft. Maar ik vind het allerbelangrijkste, en dat wil ik u graag benadrukken, is dat we heel zorgvuldig naar dit proces kijken. Dat we kijken, en dat is echt de bedoeling van die studiebijeenkomst, ik zeg het nog eens, dat we kijken naar de rol van de gemeente. Wat vinden we daarvan? Wat vinden we dan voor de rol van de actoren in de maatschappij? Verenigingen, bedrijfsleven, onderwijs enzovoort. Met name uiteraard verenigingen, want daar zijn we hier met de subsidies mee bezig. En dan gaan we bepalen, naar aanleiding van die discussie met elkaar, oké, geven we nog wel subsidie voor, bijvoorbeeld op basis van ledenaantallen? Of geven we nu subsidie op basis van meer sociaal-maatschappelijke doelstellingen die we hebben, of vanuit WMO-beleid en dat soort dingen? Nou, en dat zijn dus ook die maatschappelijke doelstellingen waar we het over gaan hebben. En dat gaan we dus niet daar besluiten. Absoluut niet. Dat is ook niet de bedoeling van die studiebijeenkomst. Maar het is juist de bedoeling om er wel eens een keer met elkaar echt goed over in discussie te gaan. En met elkaar, heb ik toen vorige keer ook gezegd, wat mij betreft is het de volledige raad, zijn het de steunfracties en zijn het ook de ambtenaren die heel deskundig zijn op dat gebied volgens mij. En wellicht hier en daar soms al wat verder denken, hè, over verschillende beleidsterreinen heen. Dus ik zou dat echt wel breed zien.
Interruptie door PLC.
Ja, ik wou nog een korte interruptie plegen op het voorgaande puntje. Natuurlijk voorziet onze eigen subsidieverordening ook in het verminderen dan wel stopzetten van subsidies. Dus dat zijn onze eigen regels. Dus het kan altijd, zou je kunnen zeggen. En wij kunnen natuurlijk ook altijd de subsidieverordening ook veranderen aan zich. En dan moet je natuurlijk ook de regels mee in acht nemen en van behoorlijk bestuur enzovoort. En zorgvuldig bestuur, dat is duidelijk. Maar die mogelijkheid is er natuurlijk wel.
Interruptie CDA.
Ja, ik wou toch nog even kwijt dat het niet onze insteek was om een afspraak te maken met wethouder en even een lijstje te doorlopen. Waar ik wel behoefte aan had is aan een planning, hè, van echt concreet, hè, hoe ziet het er nou precies uit. En ja, we zijn het verder met het hele processtuk eens, dus in die zin geen opmerkingen.
Interruptie PvdA. Dank u wel, voorzitter. De wethouder heeft wel iets duidelijker gemaakt hoe hij dat dan ziet met zo'n sessie en dan over beleidsdoelen praten. Bij mij zit er nog steeds een soort van, het wringt nog steeds wat betreft van, je maakt eerst beleid, je bepaalt beleidsdoelen op het sportbeleid, je maakt er een beleidsdossier en je zet erin welke instrumenten je ervoor wil inzetten. En een van die instrumenten kan zijn subsidies verstrekken aan bepaalde instellingen op bepaalde criteria. En dan pas komt het in het subsidiebeleid terecht. Dus ik vind het een beetje rare volgorde, maar misschien kunt u mij wat uitleggen of geruststellen.
Dan kijk ik even weer naar de aanbevelingen van de Rekenkamercommissie en de conclusies die er zijn. Is dat er gewoon niet helder is dat de subsidies die we nu verstrekken echt bijdragen aan het realiseren van onze maatschappelijke doelen of de doelstellingen van de gemeente, zullen we maar zeggen. Dat is niet voldoende helder. En smart en meetbaar en dat soort dingen. En daardoor hebben we gezegd, van, nou, dan kunnen we een hele korte klap maken en het subsidiebeleid aanpassen en daar gewoon een aantal doelstellingen in zetten. Maar ik heb de vorige keer aan u aangegeven van, nou, ik zou dat toch adviseren om dat naar een hoger plan te trekken. En laten we nou eerst met elkaar in discussie gaan. Wat willen we nou van soort gemeente zijn, hè? Dat wil zeggen, is het regiegemeente of is het heel actief, zeg maar, bezig zijn met allerlei partijen en daarbij betrokken zijn? En van daaruit, na die discussie, mee te nemen in subsidiebeleid. U heeft namelijk gelijk, een andere volgorde is heel onlogisch. Maar we moeten denk ik wel eerst die stap nemen om eens een keer met elkaar in discussie te gaan. Van nou, wat willen we nou zijn? Willen we zijn een gemeente die op afstand staat, die faciliteert, zorgt voor de accommodaties en that's it? Of willen we een gemeente zijn die verder heel erg ondersteunt en verenigingen bij de hand neemt, burgers bij de hand, scholen enzovoort? Ik vind die discussie met name heel belangrijk en dan kunnen we van daaruit redeneren met elkaar. Oké, wat betekent dat dus voor het subsidiebeleid? En daarom gaat het ook niet zo snel. Hè? Daarom is dat proces ook, als je dat zorgvuldig wil doen, nou, daar gaat best wel wat tijd overheen. En voordat je dat dan weer vertaald hebt in kadernoten en begroting en dat soort dingen, ja, dat neemt gewoon tijd in beslag. Dus vandaar die studiebijeenkomst, zoals we die hebben opgezet en ook, ook zeg maar de opzet die waar we voor kiezen en de snelheid waar we mee kiezen. Dat was hem. Ik zit nog even naar wat openstaande vragen te kijken van u ook nog even ondertussen. Het is absoluut aan de raad. De PvdA heeft er nog wat over gezegd. Ook één aanbeveling 1 en 2 aan de raad. Maar daardoor hebben wij nu een inhoudelijk voorstel gedaan, hè, hoe we dat proces kunnen doen. Die garantie over de checklist. Ja, wij hebben aangegeven dat we het zelf heel zinvol vinden om die checklist te gebruiken. Dus iets mooier zou er bijna niet zijn dat we hem ook echt willen gaan gebruiken. Niet uit verplichting of zo, maar dat het voor ons wel echt een nuttig instrument is. Dus ik kan u alleen zeggen, wij willen hem graag gebruiken. We hebben ook aangegeven voor professionele organisaties en niet voor de kleine verenigingen. Dus als dat voor u voldoende is, dan kan ik u dat beloven. Even kijken. Volgens mij heb ik alle vragen beantwoord.
Prima.
Dacht ik.
Nog één vraag van mij over van hoe de studiebijeenkomst, wordt die onder begeleiding gedaan?
Ja.
Want ja, klopt. Ik gaf net al aan, subsidie als instrument, dat zijn allemaal toch wel dingen waar we goed over na moeten denken.
Ik heb al een keer zo'n bijeenkomst meegemaakt, daar hebben we het zelf gedaan. Daar hebben we de ambtenaren, zeg maar, die verantwoordelijk waren voor een beleidsterrein, hebben die sessies geleid, zullen we maar zeggen. Maar je zou ook kunnen kiezen om er een externe voor te nemen die dat uit ons haalt, zeg maar, met z'n allen. Dus daar zullen we nog even over moeten nadenken. Als u een voorkeur heeft voor een externe, dan hoor ik het ook. Als we kosten willen besparen, dan is wellicht, kunnen we kijken of we iemand in huis hebben die dat ook kan.
Prima, dank u wel. Dan komen we bij de tweede termijn. Wie wenst er gebruik te maken van de tweede termijn? Nee. D66.
D66.
Nou, een kleine opmerking. U gaf net een karakteristiek van de gemeente. Wat willen we, wat voor gemeente willen wij straks zijn? En dan subsidie als sturingsmiddel hanteren. Daaraan, ik zeg dat in het kader van de studiemiddag of studiedag die eraan zit te komen. Ik ben al benieuwd, en dat gaat daar aan vooraf natuurlijk, wat het antwoord is op de vraag, wat voor gemeente zijn we nu? U zei net, wat voor rol hebben we dan, regisseur of op afstand en dat soort typeringen gaf u. Ik zou op dit moment geen antwoord kunnen geven op de vraag, wat zijn we eigenlijk nu? Ik werp het maar even op. Maar het is interessant om op die studie, middag, dag, op dit soort vragen een antwoord trachten te vinden.
Prima, dank u wel.
Voorzitter, ben ik het er helemaal mee eens. Absoluut.
Tweede termijn, ABC.
Ja, nog een korte opmerking, want ik denk dat we ook niet moeten vergeten dat we al heel veel doelen en dergelijke hebben. We hebben beleid ook op de lange termijn gemaakt, dus ik denk niet dat we opnieuw moeten beginnen. Maar de dingen die we hebben, moeten we gewoon kijken of we daar subsidie als instrument willen inzetten. Dus die nuancering wil ik graag meegeven.
Dank u wel. PLC.
Ja, als antwoord nog op de vraag van de wethouder. Ik denk dat wij het zelf wel kunnen. Een externe mag van mij ook, maar dat hoeft niet.
Dank u wel. VVD?
Ja, heel kort. Dank u wel, voorzitter. Ja, bij externe begon ik ook een beetje een allergische reactie te krijgen. Dus wat mij betreft, als het interne kandidaten hebben en ik kan ze met mijn neus aanwijzen, dan moeten we dat doen. Die studiebijeenkomst, daar valt of staat alles bij. Ik denk dat het verschrikkelijk belangrijk is om die heel goed te organiseren en dat je echt rendement wilt zien na die bijeenkomst. Ik hoop dat dat gaat lukken. Dat is belangrijk.
Dank u wel. CDA?
Ja, toch nog als laatste. Kunt u nog een concrete planning afgeven?
Voor de studiebijeenkomst of voor het geheel? Dat kan ik niet zo direct even bedenken. Ik denk dat het handig is om daar nog eens goed naar te kijken, want het is nu iets opgeschoven.
In overleg met de Griffie, dat lijkt me de beste oplossing.
Ja, nou, voorstel is om het in overleg met de Griffie te doen. Ja?
Prima, dank u wel. Dan resteert nog de vraag of iemand dit als C-stuk wenst te agenderen in de eerstvolgende raadsvergadering.
Even een vraag over, ik ga ervan uit dat het dan over het hele rekenkamercommissierapport gaat en niet alleen over het procesvoorstel. Want het is nog niet in de raad geweest, het rapport.
Ja, dat lijkt me wel. Het is vorige keer inhoudelijk besproken in de commissie Burger, toen niet doorgeleid, nu met het procesvoorstel. Dus...
Dan wil ik het toch graag als C-stuk agenderen.
Oké.
Okay. Maar ja, het eerste deel van het voorstel is kennis te nemen van het rapport. Heeft u daar kennis van genomen? Is daar aan de raad? Ja, daar hebben we kennis van genomen. Maar verwacht je dan ook een inhoudelijke discussie?
Dat was volgens mij wel de opzet van het eerste... Van de eerste vergadering van de commissie Burger, dat is nooit meer teruggekoppeld officieel in de raad. Dus ik denk dat we ons moeten beperken, onszelf de discipline moeten opleggen om niet hele discussies te herhalen. Maar ik vind het wel een belangrijk punt om dit als A-stuk zo door te geleiden, vind ik iets te ver gaan. Niet dat we het er niet mee eens zijn, maar ik wil er wel graag nog een opmerking over kunnen maken.
PLC?
Ja, daar is in het presidium ook over gesproken. Het is natuurlijk een rapportage aan de raad. Dan zou de raad er ook iets van mogen vinden. Dus ik denk dat dat op zich wel verstandig is. Dan kan het presidium er ook nog alle kanten mee op. Dat als C-stuk ook door de commissie wordt geagendeerd. Dan kan de raad nog beslissen wat ze ermee doen. En het presidium ook in agenderende zin.
Prima. Dan gaat het stuk als C-stuk door naar de eerstvolgende raadsvergadering. Dan komen wij nu bij een aantal punten ter bespreking, waarbij reacties vanuit de commissie Burger als zienswijzers mee kunnen worden genomen door de betreffende portefeuillehouders. Agenda punt 5, bespreking van de zienswijze op de concept kadernota GGD Hart voor Brabant. D66.
Ja, doet hij het. D66 die zet wel een kanttekening bij voorstel 1. D66 kan zich in grote lijnen vinden in de inhoudelijke koers van de voorjaarsnota 2014 GGD Hart voor Brabant. Gezien de kerncompetenties van de GGD, het signaleren van de gezondheidsrisico's en hierop preventief acteren, zou het accent meer op onderzoek en informatie mogen liggen. Door het voorgenomen integraal werken van de GGD zou bijvoorbeeld een taak als trainen en scholen van nieuwe mantelzorgers bij een andere instelling kunnen liggen. Wij vinden dat omdat wij bang zijn dat er vooral overlap is van instellingen die dezelfde dingen gaan doen. Dus het is eigenlijk heel belangrijk dat de instellingen de dingen doen waar ze goed in zijn en wat belangrijk is.
Dank u wel. ABC.
Dank u wel, voorzitter. ABC vindt de speerpunten over het gezondheidsbeleid van de GGD oké. De burger meer op eigen kracht. Ook voor de GGD nog een hele uitdaging. Proces GGD dichtbij vraagt een cultuuromslag. Hoe is dit proces geborgd? Zodat het zeker meer wordt dan mooie woorden. Verder hebben we nog vragen, ABC, van wat zijn de lokale accenten voor Kuik? Was niet echt terug te vinden in de nota. ABC is daarmee eens dat indexering niet vanzelfsprekend moet worden toegepast. Geen verhoogde bijdrage door gemeente Kuik. Maar welke gevolgen heeft dit voor Kuik? Verder is ABC eens met het voorstel.
Dank u wel. PLC.
PLC is het ook inhoudelijk en financieel eens met het voorstel.
Prima, dank u wel. VVD.
Dank u wel. De GGD, in het voorstel gaan we niet akkoord met de voorgestelde begroting. Ik vraag me af, heeft de GGD daarop gereageerd?
Dank u. CDA.
Dank u wel, voorzitter. Duidelijk is dat de GGD vanuit de veranderende maatschappij een schaarse middelen grote verandering in gang moeten zetten. Vooral het speerpunt op de preventie en eigen verantwoordelijkheid van de burger ter richting spreekt ons zeer aan. De nieuwe koers die de GGD wil inzetten, getuigt ervan dat zij het inzetten hiervan zoeken naar de beste oplossingen. Wij kunnen ons prima vinden in gestelde doelen zoals geformuleerd op bladzijde 4. Wat het betreft financiën, wij waarderen het ten zeerste dat de GGD er is in geslaagd om de bezuinigingen waar zij voor stonden, al in 2012 hebben gerealiseerd. U geeft aan dat de gehanteerde indexering van deze voorjaarsnota en daarop volgende begroting 2014 past niet in de begrotingsontwikkelingen van de gemeente Kuik. Wat zijn precies de financiële consequenties? Met andere woorden, hoe groot is de wijziging in de begroting van de gemeente Kuik ten aanzien van de GGD voor 2014? Als de inwonersbijdrage nu niet verhoogt, wanneer dan wel? Zeker gelet op de bezuinigingen die er nog aankomen. De bedragen voor de jeugd, gezondheidszorg en de contactmomenten voor de adolescenten. We zijn het eens met uw voorstel met betrekking tot de bijdrage voor de jeugdgezondheidszorg 0 tot 4-jarigen op het niveau van 2013 te houden voor de gemeente Kuik. Het argument hiervoor is dat de gemeenten hebben besloten om vanaf 2012 hele jeugdgezondheidszorg onder te brengen bij de GGD. Onder de voorwaarden, de budgettaire neutraliteit. Ook vinden wij indexeren niet passend binnen deze budgettaire naturaliteit. Dank u wel.
Dank u wel. PvdA en GroenLinks. Heel correct. wij kunnen akkoord gaan rond de indexering. Er is een terechte opmerking gemaakt door het college. En we hadden eigenlijk dezelfde vraag als mevrouw Van Heeswijk van de VVD. Over wat heeft de GGD al op dit standpunt gereageerd. Dank u wel. Dan geef ik het woord aan portefeuillehouder Hellenaar.
Dank u wel, voorzitter. Nou, om met dat laatste te beginnen, want die is een paar keer naar voren gebracht. Hoe heeft de GGD er al op gereageerd? Ja, formeel natuurlijk niet. Want ik kom uw reactie halen en daar gaat formeel het debat over plaatsvinden. Ik heb wel ook uit andere regio's gehoord dat ze verbaasd waren over onze stellingname. En heel eerlijk gezegd zit daar wel iets in. Dus ik geef u meteen een winstwaarschuwing terug. Want wat wij natuurlijk gedaan hebben met elkaar aan het begin van de collegeperiode is een soort van nullijn afgesproken. Maar die heeft, ik formuleer het expres zo, een soort van nullijn, die heeft wel bij iedereen een net iets andere uitwerking gehad. Dus bij velen is het geweest gewoon niet indexeren, plus eventueel zelfs nog een taakstelling. Bij de GGD hebben we heel precies afgesproken, er gaat 10% van af, maar we houden indexering in stand. Dus tot nu toe is er gewoon altijd wel geïndexeerd geweest. Nu heeft de gemeente Os is adoptiegemeente en wij hebben zoiets van, nou ja, we hebben niet voor niks een adoptiegemeente, dus we volgen in principe die lijn. Maar we moeten ons er met elkaar van bewust zijn dat we dan in feite een nieuw beleid introduceren. Nou goed, daar moet je het dan met z'n allen over eens zijn. Dus daar gaat dat debat dan in het algemeen bestuur over. Maar als ik uit de andere delen van de regio's, hè, dus meer west en midden hoor, dat ze vasthouden aan de eerder ingezette lijn, dan is de consequentie daarvan dat wij een minderheid zijn en dat er is nou eenmaal een gemeenschappelijke regeling voor, dat we overroeld worden. En wat is de consequentie daarvan? De financiële consequentie die staat ook in dat stuk. Ja, dat is die 28 cent maal het aantal inwoners wat we hebben. En in het stuk staat dat dat 6800 euro is. Ik geef dat even als winstwaarschuwing mee. Bij onze inzet is van ja, maar bij sommigen zijn we net een slagje strenger en zien we zelfs af van die indexering. Wat u zelf ook aangeeft, we herkennen het in onze eigen begroting. Alles moet krapper, dus misschien is het ook wel tijd voor die nieuwe beleidslijn. Maar ik geef even deze inkleuring mee. Maar het debat erover moet gewoon nog plaatsvinden. Over de inhoud, als ik de vraag van D66 goed verstaan heb, dan zegt u dat is mooi, die eigen kracht en meer aandacht voor preventie, maar instellingen blijven wel doen waar je goed in bent, want daar hebben de instellingen tenslotte ook voor en ja, daar kan ik het niet anders dan roerend mee eens zijn. Dat is natuurlijk ook echt de bedoeling. Maar tegelijkertijd, en dat zie je eigenlijk in al die transities die langskomen, zijn we natuurlijk wel bezig met elkaar om de professional alleen dan in te zetten wanneer het echt noodzakelijk is en die eigen kracht steeds verder en meer te benutten. Dat is een hele toer, maar daarvan zegt de GGD, die willen wij ook op. En dat is goed dat de GGD dat doet, want dat zijn de duurdere professionals. Hè? Dan zit je meteen in de gezondheidssfeer. Dus het is heel goed als er in de schil daarvoor al veel kan worden afgevangen. En daarom is het goed, denk ik, dat je investeert in preventie en in die andere manier van denken. Sluit ook aan op de vraag van PLC, nee, was die van, nee, sorry, van ABC over hoe zit het met die speerpunten van Kuik zelf. Ja, daar gaat dit stuk niet over. Die komen binnenkort naar u toe en u heeft daar denk ik al wat over gehad. We maken samen met het land van Kuik één gezondheidsbeleid. Ik ben even kwijt of dat al naar u toe is of dat nog naar u toe komt. Maar daar staan de speerpunten in en dan moet ik het uit het hoofd doen. Jongeren en drinken. En dan liefst niet te veel, dus jongeren minder drinken. Dan gaat het over ouderenzorg en dan gaat het over gezond gewicht, obesitas. Even kijken, dan hebben we het over de cultuuromslag, terecht ook die opmerking van ABC, die het vraagt om als organisatie dichterbij te komen. Dus meer van de gemeente te zijn. GGD is gemeente. Het begint ook bij ons om dat uit te dragen. Niet als het een soort anonieme instantie te zien, maar het is van ons. En een vorm om daar uiting aan te geven is dat de GGD zich meer subregionaal organiseert. Dus ook een ander directiemodel heeft. En dan komt er gewoon een directeur specifiek voor dit gebied. En dat betekent Land van Kuik en Ude Veghel. En dat is ook het gebied waarmee we dan ook het portefeuillehoudersoverleg hebben. En dat maakt het nabijer. Dat is dezelfde kring als waarmee we ook het veiligheidsbeleid doen. Wel andere mensen, zeg ik dan, als specifiek deze portefeuillehouder natuurlijk. Maar dat is een beweging, maar verder zit het natuurlijk wel echt in het richten van die organisatie naar het gevoel van goed en van dicht bij die gemeente staan. En ik kan dan niet anders zeggen dan dat ik daar zeer tevreden over ben, want dit is een organisatie die vaker per jaar bij je langskomt, ophaalt van, doen we het goed zal ik maar zeggen, ophaalt waar behoefte aan bestaat bij de gemeente, ook teruggeeft aan gemeentes hoe je je speerpunten kunt ontdekken. Dus we hebben een fantastische zeg maar researchafdeling waar we voortdurend de gezondheidsgegevens vandaan kunnen halen. Dus op zich ben ik wel te spreken over hun of nabijheid, zal ik maar zeggen. Indexering hebben we het over gehad. Dan denk ik dat ik het wel gehad heb en ben ik het met het CDA eens dat het inderdaad ook wel te prijzen is, terwijl we ze nog verder pesten nu met ons tegenstemmen, maar het is inderdaad te prijzen dat ze hun bezuinigingsopdracht gewoon gehaald hebben. Dus dat is, mag ook gezegd zijn. Ja.
Prima, dank u wel. Wie wenst nog gebruik te maken van de tweede termijn? PLC.
Ja, mij was niet helemaal helder uit de beantwoording van de portefeuillehouder of wij nou inderdaad toch tegen die indexering gaan stemmen. Of ik hoorde u wel vertellen van nou, gelet op de reacties vanuit West en Midden, zullen we geen meerderheid halen. Maar dat hoeft nog niet te betekenen dat we tegen te stemmen op het eind zeggen waarvan we kunnen pesten met onze tegenstem. Doet u dan daarop? En het debat moet nog gevoerd worden. Dus de inzet van het debat is waarschijnlijk, als ik het goed begrepen heb, toch om van de indexering af te komen. Of heb ik dat verkeerd begrepen?
Ja, ik hoor u dat hier ook uitspreken, hè, steun daarvoor. Ik geef u alleen, zo noemde ik hem ook, een winstwaarschuwing van let op. Het wijkt eigenlijk wel af, als we heel eerlijk zijn, van een gemaakte afspraak. Dus zo reëel moeten we gewoon zijn. En dan vraagt het wel wat of dat dan ook een meerderheid haalt. Maar de inzet is zoals die nu voor ligt.
Oké.
Ja.
Dank u wel. VVD nog, behoefte?
Nou,
Mag ik het zo niet stellen? Dat lijkt erop.
U kijkt er ook heel moeilijk bij, maar zo zit het. Anders hadden we gewoon de GGD gemeente Kuik moeten hebben. Nee, we hebben een gemeenschappelijke regeling. En daardoor hebben we ook echt een fantastische professionele organisatie. Ik kan het niet anders zeggen. Maar dat betekent wel dat je bij meerderheid van stemmen beslissingen neemt.
De conclusie die ik dan trek is van dat het lijkt alsof dat we heel veel te zeggen hebben. Maar dat eigenlijk niet zo is. Dat bedoel ik niet vervelend, maar die conclusie trek ik wel.
Ja, nee, maar ik geef u daar hetzelfde antwoord op als daarnet. En ik denk eigenlijk dat je het niet moet overdrijven. Want zo kun je ook in de raad gaan zitten. En zeggen, goh, ik ben maar in mijn eentje, ik heb eigenlijk niks te zeggen. Hè? Ja, zo nemen we besluiten.
Dank u wel. CDA?
Ja, ik miste één antwoord volgens mij van een vraag. Mijn vraag was, als de inwonersbijdrage nu niet verhoogd is, wanneer dan wel?
Dan denk ik dat ik uw vraag... Ik dacht dat ik hem beantwoord heb in de zin van, als we hem niet verhogen, dan scheelt dat zoveel geld. Maar wanneer dan wel? Niet dus, hè. Dan zien we af van de indexering. En dan zullen ze toch weer een nieuwe begroting moeten indienen. En dan kan dat leiden om allerlei redenen tot een verhoging van de inwonersbijdrage. En dan komen we daar volgend jaar weer over te spreken. Maar dat is... Ja, daar kan ik eigenlijk geen zinnig antwoord op geven. Anders dan wat ik gedaan heb.
Prima. Dank u wel. Dit was de tweede termijn. Het stuk gaat verder niet naar de raad, dus de wethouder kan in ieder geval de opmerkingen zoals die hier gemaakt zijn meenemen. Dan komen we bij agenda punt 6. We spreken van de zienswijze op de concept kadernota kleinschalig collectief vervoer. Even kijken, kan ik ABC het woord geven?
Ja, in eerste instantie dacht ik van oké, weer een collectieve regeling, dus niet zo'n interessant stuk. Maar toen vielen ons bij lezing echter een aantal dingen op. We hadden toch wel een heel interessant stuk, want op pagina 15 in de concept, hoe noem je dat, kadernota van de regiotaxi, daar staat iets vermeld als er zijn maatregelen genomen om het gebruik in te perken. En dat zijn maatregelen die al per 1 januari 2013 zijn ingegaan. Dus ik heb de kadernota van vorig jaar erbij gezocht en daar werd eigenlijk helemaal geen melding van gemaakt. En wat nog belangrijker is, de gebruikers van de regiotaxi weten eigenlijk ook niks over deze maatregelen om het gebruik in te perken. Dus onze vraag is van oké, wie heeft deze keuzes gemaakt? Waarom zijn we daar niet over geïnformeerd? En waarop, op welke basis zijn deze keuzes gemaakt? Want er wordt gesproken over 700 zones die nog bruikbaar zijn. Dat is niet in ieder voldoende. Dus ja, dat was eerst onbeperkt. Dus er is ook niet met de gebruikers overlegd, voor zover wij weten. Dus daar willen we graag een uitleg over van ja, wat nu de status is van deze beperkende maatregelen. Verder ook op pagina 9 wordt gesproken over van oké, er moeten keuzes gemaakt worden in het vervoersaanbod. Nou, hier dezelfde vraag van wie gaat deze keuzes maken en hoe worden wij daarbij betrokken? En op grond waarvan maken we deze keuzes? Dat zijn onze belangrijke fundamentele vragen. Een kleine toegevoegde vraag hebben we. We zien ook dat er een haltewijzer ontwikkeld is voor het ziekenhuis Bernhoven. We hebben nu ook sinds enige tijd het ziekenhuis in Beugen. Dus we vroegen ons af of ook voor Beugen een haltewijzer ontwikkeld is of wordt. En een aanvullende vraag naar aanleiding van dit stuk is. De regiotaxi, daar hebben wij vaak het beeld van dat het bedoeld is voor vervoer in het kader van de WMO. Echter ook reguliere gebruikers kunnen hier gebruik van maken. Wij denken bijvoorbeeld aan de leerlingen of scholieren van Malet die vanuit Kuik naar Gaven moeten. Onze vraag is van kunnen en mogen zij dit gebruiken en zijn scholen hiervan op de hoogte en kunnen zij het hierop aanhaken? Maar onze belangrijkste vraag is dus van ja, de maatregelen om het gebruik terug te dringen van hoe zit dat nu?
Dank u wel. PLC.
Dank u wel, voorzitter. Ik had eigenlijk maar twee vragen. De eerste betreft, als ik het goed zeg, de NEA-index. Dat is iets wat eigenlijk een open eind heeft. Hè? Maar dat is contractueel, ligt dat vast, heb ik begrepen, uit de stukken. Maar ja, het zou toch een goed ding zijn als we daar meer grip op hebben. Want daar staat inderdaad in dat de vervoerders die kosten gewoon contractueel in rekening mogen brengen. Daar zijn niet precies de percentages van bekend. Dus daarom noem ik het ook in het begin al, dat is eigenlijk een open eind. Hè? De vraag is of daar toch iets meer, ja, of daar iets beheersbaar gecontracteerd kan worden. Is het niet nu, dan misschien op termijn. En het andere punt is, ik heb daar in eerder verband ook al eens op genoemd, landelijk zijn er ook al verschillende experimenten om vervoer, ook bijzonder vervoer, dus ook gehandicapte vervoer, toch meer met het reguliere openbaar vervoer te doen en dan onder begeleiding. En dat zou ook geweldig soelaas kunnen bieden voor de problematiek die hier voor ligt. Dat zijn eigenlijk mijn twee vragen, dan wel opmerkingen. Dank u wel.
Dank u wel. VVD.
De opmerking die ABC heeft gemaakt bij de punten van die exploitatiekosten. Inderdaad ben ik ook gaan zoeken van nou, hoe zit dat? Het schetste mijn verbazing toen ik bij hiernaast kwam voor een informatiefolder. Dat er een folder lag voor de burger die dateerde van 2011. Dus ik hoop dat er binnenkort actuele folders komen. Wat ik uit het stuk begrepen heb, is om te kijken om het openbaar vervoer te stimuleren onder de burgers en daardoor ruimte te bieden bij de regiotaxi. Ik denk dat de regiotaxi op zich een heel goed middel is om een vervoer te realiseren voor onder andere de WMO. Die haltewijzer, dat heeft de ABC al aangegeven. En ik ben heel benieuwd naar het onderzoek van de mobiliteit onderkant personenvervoerland van Kuik. Dat zal in het voorjaar 2013 bekend zijn. Weet u daar al iets van? En op wanneer zouden we het anders daar informatie over kunnen krijgen? En nieuwe vormen van vervoer wordt ook naar verwezen. Ik weet niet of u bekend bent met de Green Wheels. Dat is een project wat de buurt van Haren bij Den Bosch al van start is gegaan. Dat betekent dat particuliere auto's gebruikt kunnen worden door meerdere personen. En dat is een koepelorganisatie waar dan een kilometervergoeding voor tegenover staat. Zijn daar al misschien ook nog andere initiatieven die dus een stuk vervoerproblematiek op het platteland ingevuld kunnen worden? Dit zou er eentje van kunnen zijn.
Dank u wel. CDA.
Dank u wel, voorzitter. Nou, we zijn in ieder geval blij met het feit dat de bijdrage van de gemeente Kuik aan de beheerskosten een verlaging is ten opzichte van de bijdrage in 2013, als je kijkt naar de begroting. En daarmee blijven we binnen de gestelde begrotingskaders. Maar kunt u toch uitleggen, er zijn een paar kleine punten, welke rol de verhuizing van, van het servicepunt regiotaxi naar Os heeft gespeeld, hè, waardoor ook de beheerskosten aanmerkelijk zijn gedaald ten opzichte van 2012. Staat dat er loops in, maar ik ben er wel nieuwsgierig naar. Is er verder ook gedacht aan het meer laten rijden van buurtbussen? Zeker ook om de exploitatiekosten te drukken. Ik weet dat ze rijden, maar het zou uitgebreider kunnen zijn. Ze hebben nogal wat voordelen ten opzichte van regiotaxis. En in het verleden, en ik sluit een klein beetje aan bij ABC, maar misschien toch nog even een ander accent erin. In het verleden kwam het nog eens voor dat de verkeerde doelgroepen in de regiotaxi zaten. Hoe is momenteel de stand van zaken? Ja, en tenslotte zou ik eigenlijk willen zeggen dat we in principe instemmen met dit concept kadernota. Dank u wel.
Dank u wel. GroenLinks en PvdA.
Ja. Dank u wel. Wij kunnen ons ook wel vinden in de kadernota. We hebben geconstateerd dat er een aantal maatregelen worden genomen om meer gebruik binnen de financiële kaders op te lossen. En we zijn ook wel erg geïnteresseerd in zeg maar de analyse die ABC maakt. Zo grondig hadden we hem in ieder geval niet geanalyseerd. Dus we zijn wel blij dat ze dat soort dingen boven tafel halen. Er wordt ook gezegd dat er meer vrijwilligers willen gaan inzetten, om die kosten te besparen. En dan is de vraag, dat is in andere gemeentes, werkt dat goed en is dat kostenbesparend? En de vraag is dan ook, wanneer gaan we daarmee starten?
Dank u wel. D66.
Wij kunnen ons ook vinden in de kadernota. We hebben verder geen op- of aanmerkingen.
Dank u wel. Dan is het woord aan portefeuillehouder Baudet.
Dank u wel, voorzitter. De vraag van ABC over de bijlage 1, pagina 15 van het stuk, heeft geen betrekking op de gemeente Kuik. Het is een gemeenschappelijke regeling en dat betekent dat in totaal 14 gemeentes deelnemen in deze gemeenschappelijke regeling. En sommige gemeentes hebben besloten om bijvoorbeeld de grens van 700 zones toe te passen. Sommige gemeenten hebben besloten om. In de gemeente Kuik is dat niet aan de orde geweest. Voor ons is er ook die reden niet, omdat wij binnen de financiële kaders blijven. Het wordt wel aangegeven, dat ademt de sfeer van het stuk ook uit, dat we ons moeten wel gaan bezinnen over, als uiteindelijk Sint-Tunis heeft de krant ook gehaald, daar zagen zij een overschrijding van het budget van 2 à 3 ton per jaar. En dat kwam door het gebruik van cliënten van Bronlaak. Nou, dat kan ons in principe ook overkomen, omdat het is een open begroting. En afhankelijk van het gebruik betalen wij. En van tevoren is het natuurlijk niet altijd in te schatten hoe groot het gebruik is. Dus je moet altijd proberen, vandaar ook dat er constant maatregelen voorgesteld worden om de regie zoveel mogelijk in de hand te houden. Waardoor je in ieder geval een dempend effect hebt op het gebruik en waardoor je ook in je begroting daar netjes mee vooruit kan. Wordt gesproken over vervoersaanbod. Ja, dat bepalen wij als gemeente zelf natuurlijk. En kijk, voor de gemeente Kuik is er nog geen aanleiding om direct iets aan te passen. Er wordt binnen de gemeenschappelijke regeling wel gekeken van goh, hoe kan je met elkaar zorgen dat. Maar het is niet specifiek. Dus op het moment dat wij iets doen wat betrekking heeft op de gemeente Kuik, komt het altijd hier terug en moet dan in eerste instantie of via het AB dan wel via de gemeenteraad van de betreffende gemeente over gesproken worden. Haltewijzer Bernhoven. Ja, Bernhoven is het nieuwe ziekenhuis in Uden. Daar is een experiment om daar een specifieke haltewijzer uit te brengen. De situatie daar is toch wel wat anders dan in Beugen was van het Maas ziekenhuis. Maar ik neem wel mee om te kijken van goh, zoveel ziekenhuizen liggen niet in het vervoersgebied van de regiotaxi Noordoost-Brabant. Dus het zou op zich een goede zaak zijn om te kijken of we dat ook toepassen in het Maas ziekenhuis. Het aanbod van het Maasziekenhuis, daar heb je ook specifieke buslijnen rijden. En dat was bij Bernhezen zeker niet het geval. Want ja, dat werd ergens uit de grond gestampt, om het zo maar te zeggen. Waar verder ook geen vormen van openbaar voer waren. Regiotaxi, regulier gebruik. Ja, regiotaxi is gewoon een openbaar voersysteem. En iedereen kan daar gebruik van maken. En een leerling behoort ook tot iedereen. Dus in zoverre een leerling kan er ook gebruik van maken. Alleen, hij zal dat niet doen, want het is een relatief kostbaar systeem. En vooral voor je dagelijkse reizen. En daarbij tussen Kuik en Graven is openbaar vervoer beschikbaar. Dus hij kan een veel groter, goedkoper systeem met openbaar vervoer gewoon gebruiken. In dit geval de buurtbus. NEA Index. Ja, op alle vervoerscontracten in dit land is het NEA Index van toepassing. Je krijgt geen contract afgesloten zonder dat er ergens in het contract opgenomen staat de NEA Index. De NEA Index wordt door de NEA samengesteld. Is een landelijk erkend bureau. En dat betekent ook dat daar kan je niet onderuit. En ik heb me ook sterk verbaasd over de stijgingen waar we mee geconfronteerd worden van 5%, 6%. Ja, daar word je niet echt vrolijk van. Dan zeg ik het heel netjes. Maar je kan er niet aan ontkomen. Ook dat is weer helaas lastig voor een begroting, want er zit toch een beetje weer een open eind aan. We verwachten wel, want binnen de taxiwereld is met name een inhaalslag gemaakt en dat heeft iets te maken met de contracten, met de arbeidsomstandigheden, uurloon is een inhaalslag gemaakt. Dus in zoverre van hopen we dat het naar de toekomst toe wat normaler een index is van 1 of 2% overeenkomend met een normale prijsstijging. Er werd regelmatig gezegd van god, er zijn verschillende openbaar vervoer, of verschillende systemen, verschillende vormen van vervoer, alternatieven, hè, anders dan regiotaxi, anders dan openbaar vervoer. Daar is dat onderzoek ook juist bedoeld voor Noordoost-Brabant, met name het land van Kuik. Dat onderzoek, ik weet dat ik een uitnodiging heb om deze maand weer bij elkaar te komen. Het onderzoek is wat dat betreft op tijd, en dat betekent het voorjaar. Nou, we zitten nog in de winter officieel, dus het voorjaar staat eraan te komen. De resultaten van het onderzoek staan er ook aan te komen. Ik weet dat deze maand de stuurgroep bij elkaar komt om de eerste resultaten te bespreken. En uiteindelijk moet die de resultaten ook leiden tot een pilotachtige opzet. Zo van, ja, dan moeten we verder mee. En ik weet op dit moment niet wat de uitkomst is. Ik ben wel heel erg nieuwsgierig. Dus op het moment dat die uitkomst er is, ja, dan zal ik ook zo snel mogelijk, mits dat vastgesteld is, zo snel mogelijk communiceren. Om te kijken van hoe we daarmee om kunnen gaan. Want dat kan alles zijn. Hè? Alles zijn. Het kan ook nieuwe communicatiemiddelen zijn, nieuwe vervoerssystemen zijn. En er wordt alles meegenomen. De ideeën van Green Wheels, ja, dat is voor mij een bekend systeem. Ja, dat kan een mogelijkheid zijn, maar er zijn nog zoveel andere mogelijkheden. En die worden op een rij gezet. En waar zou je dan dat hier in het land van Kuik kunnen eventueel kunnen
interruptie
uitvoeren?
Door PLC.
Ja, wordt in dat onderzoek ook meegenomen, dat is denk ik belangrijk, dat de lijndiensten, de normale busverbindingen in de regio, die zijn er. Maar door een groter gebruik van de regiotaxi zit daar bijna niemand in. Hè? En die regiotaxi wordt mede gefinancierd door de provincie, zou je kunnen zeggen, als ik het goed heb. Dat is niet eeuwig. Dus dadelijk, ik hou me hard vast of die lijndiensten dan wel in tak houden, er zit inderdaad echt niemand in. En dus is een reden te meer om te stimuleren dat er daar meer gebruik van gemaakt wordt. En dat kan ook met inzet. Ja.
Ik denk dat nu dat een aantal dingen door elkaar gehaald wordt. Kijk, we hebben de regiotaxi. En de regiotaxi is in principe een openbaar vervoerssysteem. Provincie is daar verantwoordelijk voor. Punt. Maar binnen de regiotaxi hebben we een WMO-gedeelte. En mensen met een WMO-pas, die worden betaald door de gemeente. Daar zijn wij verantwoordelijk voor. Vervolgens heeft de provincie verantwoordelijk voor het openbaar vervoerssysteem. Binnen het openbaar vervoerssysteem de lijndiensten en de buurtbussen. En dat zit in één contract, dat wordt in deze regio uitgevoerd door Arriva. En daar staat een nieuwe aanbesteding aan te komen. Maar als we gaan kijken, en dat is de bedoeling, gaan we kijken, daar is de provincie ook mee bezig, om te kijken om juist mensen in het openbaar vervoer te krijgen, uit de regiotaxi. Want de regiotaxi is een heel erg duur systeem. Het wordt als vangnet gebruikt voor mensen die om welke reden ook minder makkelijk met het openbaar vervoer kunnen. Maar het is wel een heel erg duur systeem. Dus daarmee is ook de provincie probeert ook het openbaar vervoer zo toegankelijk mogelijk te maken. Zodanig dat mensen met een handicap in welke zin dan ook makkelijker gebruik kunnen maken van het openbaar vervoersysteem. Nou, daar proberen ze dat in ieder geval in stand te houden. En dat heeft u ook in de krant kunnen lezen. Dat ze zoveel mogelijk de buslijnen in stand houden. Het enige, en dat hebben wij ook geageerd vanuit deze regio, dat met name in de avonden en de weekenden het vervoer toch ziet terugvallen. Ja, en, ja, dat is echt heel erg lastig, heel erg vervelend. Maar dat heeft alles met geld te maken. Maar de provincie is nu bezig om te kijken op welke wijze ze dat weg willen zetten. Actuele folders. Ja, ik zal het navragen. Ja, ik geloof het meteen. Dus in zoverre van, ik weet dat ze er op de hoogte zijn. Ik weet dat ze er zijn. Dus in zoverre van, denk ik dat het gewoon netjes is. Dat die toch wel iets actueler zijn dan 2011. Verhuizing. Ja, we hadden een... Het servicepunt dat zat gevestigd in Veghel, bij de IBN. Nou, u heeft waarschijnlijk iets meegekregen van de discussie binnen ook de regiotaxi en de combinatie van leerlingenvervoer. Dat liep niet allemaal optimaal. We hebben van binnen dagelijks bestuur, en daar ben ik dan toevallig voorzitter van, ook gezegd van, goh, we moeten zorgen dat dat projectbureau servicepunt beter kan functioneren. Ze zitten daar bij IBN, hebben totaal geen klankbord. En we hebben toen met elkaar besproken om te zorgen dat zij onderdak zouden krijgen bij een gemeente. Dat betekent ook dat ze onderdeel kunnen zijn van die gemeentelijke organisatie. Daar hebben ze wel een aanspreekpunt en daar hebben ze ook een leidinggevende. En daarvoor hebben we gekozen voor de gemeente Os. Dat moest een wat grotere gemeente zijn. Nou, dat was Os, Uden, Veghel. Die mogelijkheden hadden we. En uiteindelijk hebben we voor Os gekozen. En dat betekende wel dat omdat mensen uit de regio Veghel kwamen, wat meer verhuiskosten, of sorry, meer reiskosten hadden richting Os. Maar ja, op termijn zal dat waarschijnlijk gewoon nivelleren. En dat betekent gewoon dat je een relatief klein projectbureau, servicepunt, hebben we er werken in totaal vijf mensen, dat is dan gehuisvest in Os. Dat betekent ook dat het gewoon beter kan functioneren. En dat merken we ook al. Buurbus heb ik het over gehad. Is een ander contract. Natuurlijk is er uitwisseling mogelijk, hè, maar buurbus is gewoon een openbaar vervoerssysteem. Verkeerde doelgroepen in de regiotaxi. Ik herinner me uit mijn tijd, toevallig werkzaam bij Novio, dat hier allemaal van die busjes van regiotaxi rond reden. Taxihop reden toen de tijd. Er zaten allemaal voetbalclubs zaten erin. En ik zei, dit gaat niet goed komen. En dat kwam ook niet goed. Het ging natuurlijk helemaal mis. Dat is nu niet meer zo. Nu zit er gewoon, wij in de gemeente Kuik kunnen zeggen dat de doelgroep die gebruik maakt van de regiotaxi of een OV-gebruiker is, dat mag iedereen zijn, of gewoon de WMO-doelgroep waar die ook voor bedoeld is. En ik denk dat die in Kuik wat dat betreft netjes gebruikt wordt. Vrijwilligers, ja, dat is ook een gedachte van, je ziet veel, daar heeft bijvoorbeeld Bronlaak heeft daarmee te maken gehad. Bronlaak had een systeem met vrijwilligers. Zodat de cliënten gebracht werden of naar Venderij of naar Kuik. Nou, dat systeem is afgeschaft. Ja, wat zie je nou? Dat opeens dat ze regiotaxi gaan gebruiken. En Sint-Tunis heeft echt een megaprobleem. Want als je 2-3 ton meer moet betalen, waar haal je het vandaan? En ze hadden al problemen. Dus dat is heel erg vervelend. Dat betekent ook dat, en dat zie je vaker, dat instellingen gewoon het vrijwilligersvervoer wat ze hadden opheffen, om welke reden dan ook. En dan wordt er meer een beroep gedaan op de WMO. Nou, daar moeten we eigenlijk voor zien te waken. En we moeten gaan kijken of we binnen het systeem gewoon wat meer vrijwilligersvervoer kunnen krijgen. Nou, dat kan ook een onderdeel zijn van het onderzoek wat gedaan wordt. Waarbij gemeenschappen, kleine gemeenschappen, de bereidheid moeten hebben om hun buurvrouw, buurman te vervoeren naar een locatie. Nou, dat zou ook een pilot achter iets kunnen zijn. Ik denk dat ik ze redelijk beantwoord heb tot nu toe.
Prima, dank u wel. Wie wenst nog gebruik te maken van de tweede termijn? ABC.
Ja, ik ben blij dat de wethouder ons in ieder geval goed op de hoogte heeft gesteld van dat in Kuik deze beperkende maatregelen niet zijn ingevoerd. Dat verklaart ook meteen waarom de gebruikers niet op de hoogte waren gesteld. En ben ook blij met de toezegging, zo neem ik hem aan, dat indien dat wel een keer nodig zou zijn, dat gewoon in de raad terugkomt. Dus even eigenlijk ongerust, terwijl het niet nodig was, maar beter een keer te veel als dat we dit zouden hebben laten glippen.
Dank u wel. VVD?
Ik ben blij met de toezegging dat de folders zeer snel adequaat weer op het servicepunt liggen.
Ja, ik moet wel even een voorbehoud maken, want ik moet wel weten, ik weet niet zeker of ze er zijn. Maar oude folders neerleggen, dat lijkt me dan niet zinvol. Doe er dan een sticker op van 2013, dat lijkt in ieder geval actueel.
Ja.
Dank u wel. CDA.
Ja, voorzitter. Ik wilde nog even ingaan op het onderzoek wat momenteel loopt in het land van Kuik, hè, waar de wethouder iets over vertelde. En ik weet niet wanneer de resultaten daarvan bekend worden, maar hoe fietsen we die dan nog in deze kadernota? Daar was ik wel benieuwd naar. En misschien kan daarna ook die folder worden aangepast, want de verschillen zullen dan groter zijn dan nu.
Dank u wel. Nee. Het woord is weer aan de portefeuillehouder.
Voor mij één vraag. Hoe fietsen we hij staat in de kadernota. Hij staat gewoon vermeld. Hij staat vorig jaar vermeld dat hij dit jaar gedaan zou worden. Hij staat wederom gemeld dat dit jaar onderzoek plaatsvindt en mogelijk dat er tot een pilot gekomen wordt. En dat is dan 2013-2014. Dus hij staat gewoon netjes vermeld in, de kadernota.
Ja, maar het gaat er mij niet om dat hij erin staat. Het gaat er mij om dat de uitkomsten meegenomen worden in de nota. Maar ik begrijp nu dat dat dan 2014 wordt.
Ja, nee, 2014. Het onderzoek staat op zich. En dat betekent dat je een pilot gaat doen. Nou, die pilot zal niet direct invloed hebben op... kijk, dat staat in de kadernota. We zijn met onderzoek bezig. Op basis van die resultaten gaan we een pilot starten. En tenminste, als er geld voor is, als we dat nuttig vinden. En dat is onderdeel van deze kadernota, dat initiatief er is.
Prima. Dank u wel voor de beantwoording. Dan komen wij nu bij agendapunt 7... Bespreking van de zienswijze op de concept kadernota werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant. Even kijken, kan ik daar PLC voor het woord geven?
Ja, dankjewel. Grofweg is de kadernota het handhaven van de status quo, zou je kunnen zeggen. Daar hingen heel veel veranderingen boven de WSW vanuit het vorige kabinet. Ik begrijp dat die grofweg toch nog wel gehandhaafd worden. Maar dan ondergebracht worden in de participatiewet. Die participatiewet die is volgens mij ergens bij de Eerste Kamer, als ik het goed heb, nog niet eens. Dus dat is eigenlijk mijn hoofdkritiekpunt. Die participatiewet en de uitkomsten en precies de ins en outs kennen wij daar nog niet van. Hè? Die moeten wij natuurlijk betrekken bij wat we willen met de WSW. En De brief van het college die hier vastgesteld moet worden, of in ieder geval voor akkoord bevonden, daar staat ook al in dat we al moeten vooruitlopen op die participatiewet, om de gevolgen en de effecten van de participatiewet te verwerken in de kadernota. Maar die wil ik eigenlijk ook graag nog wel eerst hier op niveau van de commissie en de raad bediscussiëren. Het is belangrijk dat wij, denk ik, ook als kijk zeggen van wat willen wij met de WSW en hoe verhoudt zich dat tot nieuwe uitgangspunten en de grote veranderingen in de participatiewet. Dat is eigenlijk mijn hoofdpunt van kritiek op dit agendapunt.
Dank u wel. VVD.
Wij kunnen in zoverre akkoord gaan met het voorstel dat wat de heer Jeroen aangeeft. Voor ons eigenlijk alleen noodzakelijk is er informatie. Dat we weten wat er wijzigt ten gevolge van de participatiewet. Wij hebben niet de indruk en de illusie dat wij er als commissie nog heel erg veel invloed op uit kunnen oefenen. Maar als ik dat verkeerd heb, dan hoor ik dat graag van de wethouder.
Dank u wel. CDA.
Dank u wel, voorzitter. Vanaf 2014 ondergaat de WSW ingrijpende wijzigingen en zal daar naar verwachtingen de nieuwe participatiewet van de kracht zijn. Volgens de verwachtingen zullen deze wijzigingen grote veranderingen hebben. CDA vindt het zorgelijk dat er vanaf 2014 de gemeente met grote lasten te maken zal hebben. Daarom willen wij onze zorg uitspreken over de nieuwe WSW-concept kadernota. Dank u wel.
Dank u wel. GroenLinks en PvdA. Dank u wel. Test. Ik hoor eigenlijk drie verschillende verhalen. Volgens mij zegt PLC van nou, we moeten nu anticiperen op de participatiewet, terwijl we nog niet alles weten. De VVD zegt van nou, informeer ons maar TZT en liefst gewoon maar de informatie verder hoeven niet te bespreken. En het CDA maakt zich ontzettend veel zorgen over wat er gaat komen. Dus ik ben daar een beetje, wij zitten er een beetje tussen, maar ja, in ieder geval wat we niet vaststellen.
Voorzitter, mag ik? Ja, nee, ik wil er niet op anticiperen. Ik maak juist bezwaar tegen de anticipatie van het college. Die zeggen van in de brief die wij nou moeten goedkeuren van verwerk ook maar de gevolgen en de effecten van de participatiewet. Dat staat in de brief die wij nou voor hebben liggen.
Je had veel woorden nodig die ik niet heb begrepen, maar dit is een stuk duidelijker, dank u wel. Maar wij maken ons ook een beetje zorgen over wat er precies gaat gebeuren. Maar we gaan ervan uit dat de stukken die we nu krijgen dan geactualiseerd worden. Dat we dan opnieuw met elkaar erover praten.
Voor nu dus akkoord. Wat we nog wel opmerken is dat een aantal WSW-bedrijven, ik heb begrepen in de regio Den Bosch, al een aantal informatiebijeenkomsten hebben gehouden over de gevolgen van de participatie, hoewel die nog niet helemaal scherp is, maar wel al aan het informeren. En we zijn heel benieuwd hoe dat nou hier in deze buurt gaat gebeuren.
Dank u wel. D66.
Dank je wel, voorzitter. In 2012 hebben de provincie en de SW-bedrijven in Noord-Brabant afspraken gemaakt over nadere invulling van social return. En onze vraag is nu of ze daarmee bezig zijn en of dat lukt, hoe de ervaringen zijn.
Dank u wel. ABC.
Ja, wij waren ook nog steeds een beetje onduidelijkheid over de status van het IBN, nu met alle veranderingen die er weer aankomen vanuit de overheid. Dus onze belangrijkste vraag was van hoe worden de raden betrokken bij het opstellen en uitwerking van het beleid en de gemeentelijke vrijheid die wij hebben of krijgen betreffende het werkvoorzieningschap. Een tijd geleden zijn we nog in Os geweest om daarover te worden bijgepraat. Was er nog een grote subsidie? Was er opeens van alles geregeld worden? Ja, nu horen we eigenlijk al een tijdje weinig. Dus daar willen we wel eigenlijk wel graag een keer over bijgepraat worden. Vooral ook welke invloed hebben wij nog. En wat voor ons belangrijk is, is inderdaad, is er al duidelijkheid over de positie van personen die eigenlijk goed tot een recht zouden kunnen komen in de WSW, maar daar straks niet meer in terecht kunnen. Of daar al meer helderheid over is. En voor de rest kunnen wij wel gewoon akkoord gaan met deze kadernota.
Dank u wel. Dan is het woord aan portefeuillehouder Vervoort.
Nou, ik wil maar meteen met de belangrijkste vraag beginnen. Wanneer worden we bijgepraat? Nou, ik kan u vertellen, ik heb vorige week woensdag hebben wij de kick-off gehad van de participatiewet. Zo vers is het dus allemaal, juist omdat er steeds van alles verandert. Ook nu, zelfs tijdens de vergadering, kregen wij nog nieuwe stukken aangereikt vanuit de overheid. Terwijl we in de vergadering zaten. Dus dat geeft ook al wel aan hoe onduidelijk nog heel veel dingen zijn. En ik weet niet of jullie de kranten de laatste tijd een beetje hebben gevolgd. Maar daar wordt gezegd van, nou, het sociale beleid, dat ligt helemaal open. En we moeten met elkaar in gesprek. Alles is bespreekbaar. Dus in die zin is dat nog allemaal heel onduidelijk. Om ook maar meteen op de termijnen terug te komen. Nou, het ligt nog niet eens in de Eerste Kamer. Het tweede kwartaal 2013 is behandeling in de Tweede Kamer. En in het vierde kwartaal van 2013 is er behandeling in de Eerste Kamer. En dat geeft al aan dat het eigenlijk allemaal heel kort dag wordt om in 2014, als die wet in moet gaan, om dan klaar te zijn. En dat kan ook zo ontzettend veel veranderen. Wil niet zeggen dat we stilzitten. We hebben natuurlijk een heleboel al gedaan. We hebben een heleboel gesprekken gevoerd al. We hebben zoals al aangegeven is, toen een aanzet poging gedaan om te komen tot. En wat zou dan de uitgangspositie moeten zijn? Dat is allemaal gedaan. Dat is nu geüpdate. En ik heb zondag, jawel, de planning doorgekregen. Dus het is echt allemaal heel recent. En je kunt dit soort stukken niet eerder meegeven dan dat er wat is. En dit is ook nog niet besproken in de regio, zeg maar. Meestal stemmen wij dit verder land van Kuik af. De regionale planning is zoals die nu voor ligt. We hebben de regionale visie werk en inkomen hebben we vastgesteld. Daar hebben we met z'n allen toen naar gekeken. Dat is wat vastgesteld, wat nog steeds ons uitgangspunt is. Er zijn werkgroepen ingesteld, werkgroepen diagnose, social return, dus daar wordt ook op teruggekomen, en werkgeversdienstverlening. Hoe gaan we dit aanpakken, hoe vliegen we dat aan? Dat zijn eigenlijk punten die uit het oude de wet werken naar vermogen nog steeds overeind staan. Daar zijn werkgroepen mee bezig hoe we dat vorm moeten geven. Er zijn verkennende gesprekken geweest met betrekking tot de met WVS, IBN en OS op 28 januari en 5 februari om te kijken van wat kan IBN hier nou in betekenen, wat willen wij dat IBN hierin betekent, willen wij inderdaad dat ze iets betekenen en in welke vorm moet dat dan gaan gebeuren, wat kan IBN ons überhaupt bieden, hè? Wij kunnen wel heel hard roepen van doe maar wat of doe maar niks. Dat betekent voor hun bedrijfsvoering ook een heleboel. Dus daar zijn we een beetje aan het verkennen van wat is mogelijk en wat is niet mogelijk. De projectgroep, dat is dan nog weer een groep die bij elkaar zit. Daar zitten mensen in van hoofden van de ISD'en, van Boksmeer, van Kuik, Richard zit daar ook in, van Os en Ude Vechel, hè, die groep. Nou, die zitten daarin en die bespreken met elkaar ook het een en het ander van wat is mogelijk, wat is wenselijk, hoe zien wij dingen. Dat is 12 februari geweest en de kick-off is dus inderdaad 27 februari geweest. Van wat is het, wat willen wij nou eigenlijk met elkaar en hoe gaan we hiermee verder? En zijn we op de goede weg? Hebben we nog inderdaad steeds, houden we elkaar nog steeds vast en willen we nog steeds hetzelfde? De opinierende nota waarover gesproken wordt, hè, die is eind april, moet die klaar zijn. Dan komt daar een voorstel en daar kan opgeschoten worden door de raden, door iedereen, daar kan opgeschoten worden. Dat is eind april klaar. En de besluitvormende nota ligt dan in september klaar. Waar dan wel bij moet worden gezegd dat we nog steeds eigenlijk niet alles weten, omdat het nog niet door de Eerste Kamer is. Dus het is eigenlijk ook een beetje roeien met de riemen die je hebt. En dat is ook heel duidelijk aangegeven in het stuk dat we inderdaad bij zullen stellen op het moment dat dat nodig is en daar waar het nodig geacht wordt.
Interruptie door Pilsen.
Ja, dankjewel voorzitter. Waarom, dat is mijn hoofdpunt. Hè. Waarom stelt u dan in de brief, hè, die namens ons weggaat? Ik zal het even letterlijk voorlezen. Gelet op het bovenstaande verzoeken wij u de kadernota aan te passen aan de contouren van de participatiewet. Dus dat is erg anticiperen, ja. En vooruitlopen.
Nou,
en dan
kun je
onze inbreng niet meenemen.
Ja. Nee, in die zin anticiperen wij daarop, omdat nu al wel bekend is dat de contouren zoals die hier gesteld zijn, hè, dat de kadernota pas in 2014, dat die dan ingaat en dat de termijn waar we mee te maken hebben, dat die langer wordt. Hè, van het moment, het bedrag van de WSW, dat zal in het verloop gaan lopen, dat wordt niet volgend jaar al meteen ingeperkt. Daar zijn al een aantal veranderingen die vaststaan. En wij vinden het dus belangrijk dat die veranderingen alvast meegenomen worden in deze regeling. Dus in zoverre anticiperen, dat is niet eens anticiperen, dat is gewoon bijstellen van dat wat we op dit moment weten en wat vaststaat.
Ja, maar mag ik voorstellen? Dan niet, dus dan zou je eigenlijk nog een toevoeging kunnen maken met inachtneming van de opmerkingen uit de raad of uit de commissies. Dan zou het wel kunnen kloppen. Mede met inachtneming van de geluiden uit de commissies en of raden.
Waar doelt u dan op? Want nou, welke geluiden moet ik dan meenemen? Ik vind het prima, hè? Maar
nee, maar
wel
wat u aangaf in de planning, dat inderdaad de raden en de commissies nog een zegje gaan doen over die effecten en de gevolgen van de participatiewet. Daar is in voorzien. Dan zou je dat eigenlijk in deze tekst ook moeten afdekken. Die is nou niet afgedekt, nou is het vrij dicht, zou je kunnen zeggen. U geeft er een uitleg aan, maar dat staat er niet. Daar staat dat.
Als het
u
goed
verzoekt.
Is, ja, er staat wel in dat op een moment dat het nodig is, dat nog...
Nee, dat staat niet in de brief.
Ja, die moet er wel in. Die staan er, als het goed is, wel in.
Dit is maar een hele korte brief, en waarin eigenlijk in staat dat wij akkoord gaan, al op voorhand, met de effecten van de participatie. U vraagt namens ons, hè, aan het bestuur van het werkvoorzieningschap, past de participatiewet aan de kadernota, zonder onze inbreng daarbij. Dat is het punt.
Ja, doe maar.
Ik was het even aan het opzoeken. Feitelijk gaat het niet zozeer om te anticiperen op de participatiewet, maar in de kadernota die zij hebben aangeleverd staan teksten die nog betrekking hebben op de wet werken naar vermogen. En dat is verouderd. En dat vragen we van, zet dat er goed in? En ik was even aan het zoeken, waar staat het nou precies? Maar er staat ergens een stuk van, tevens worden maatregelen voor, genomen die ervoor zorgen dat de WWSW-populatie met 2/3 krimpt. En dat is allemaal verouderd, dat is niet meer zo. En daar vragen we eigenlijk niet meer en niet minder van, haal die tekst er nou eruit. Zet daar nou in van, de WSW wordt afgesloten voor nieuwe toestroom en niet meer dan dat. Dus het gaat er niet van, en dan moeten we het zo organiseren en zo organiseren. Maar het klopt niet meer wat...
Nee, maar dat staat niet in die brief die wij hebben. Dat staat maar heel... In de brief staat van pas hem aan. Punt.
Ja, In de brief staat eigenlijk van pas de teksten die u zelf geschreven heeft, gemeenschappelijke regeling, pas die teksten even aan, want die kloppen gewoon niet meer. En meer vragen we niet. Ja, dat is eigenlijk wat het bedoeld is. Gewoon haal de fouten eruit die erin staan. Maar niet ga helemaal vooruit lopen op, dat is niet bedoeld.
En dan werd er nog gevraagd naar mensen met social return, daar is men ook mee bezig, daar is IBN ook heel duidelijk mee bezig. Op dit moment, daar komt ook een regeling, de quotumregeling, die mogelijk ook weer afgeschaft gaat worden, want ook daar is heel veel onduidelijkheid over om bij werkgevers om deze regeling toe te passen. Daar bestaat vrij veel weerstand tegen. Dus de vraag is of die het uiteindelijk wel zal halen. Maar men is dus wel heel duidelijk aan het kijken naar social return. En hoe kunnen we dat invullen? IBN is daar heel duidelijk mee bezig om te kijken naar plekken en hoe we daar invulling aan kunnen geven. Is nog niet altijd even succesvol. Heel voorzichtig. De WSW, mensen die nu een WSW-indicatie hebben, die zullen deze WSW-indicatie behouden. Die zullen ook onder die regeling blijven vallen. Het is nu zo dat tot 2014 mensen met een WSW-indicatie in kunnen stromen. Wat men wel ziet op dit moment is dat de wachtlijst ontzettend afneemt. En dat het misschien zelfs niet mogelijk is om aan de doelstelling die voor dit jaar gesteld is te voldoen met het aantal mensen die we nu hebben. We hebben ook gekeken waar ligt dat dan aan, hè? Van hoe kan het zo zijn dat die WSW-populatie ineens zo enorm afneemt, terwijl wij denken dat dat nog steeds zo moet zijn. Blijkt dat UWV ook minder verwijst en in ieder geval aangeeft van deze indicatie is mogelijk of die geeft die indicatie minder makkelijk af. Daarvan is gezegd van daarvoor heeft IBN contact opgenomen met het UWV van nou het is nog steeds mogelijk om mensen een WSW-indicatie te geven. En eigenlijk vragen wij dan ook min of meer om nu te kunnen ook kunnen voldoen aan de doelstelling. Bovendien zijn die mensen dan beschermd. Hè?
Interruptie CDA.
Ja, ik ben wel verbaasd, eerlijk gezegd. De wachtlijst is nauwelijks nog aanwezig. Het UWV verwijst niet meer. Waar blijven die mensen dan?
Die gaan mee in het reguliere concept. En dan kun je afvragen, wat is het reguliere concept? Je hebt natuurlijk allerlei participatiegelden worden ingezet om mensen te begeleiden naar werk. En je ziet gewoon dat daar dat mensen of langer blijven hangen dan, want het is natuurlijk wel vrijwillig, hè, dat de WSW-indicatie is een vrijwillige indicatie. En we proberen zoveel mogelijk mensen te begeleiden naar werk. Dat is ons uiteindelijke doel. En je ziet dat mensen in het reguliere circuit terechtkomen. De vraag is of je dat wil en of dat mogelijk is en of je mensen op die manier... IBN is natuurlijk bij uitstek een partij die mensen met een... bepaalde afstand tot de arbeidsmarkt weg kan zetten en daar plekjes voor heeft.
Prima, dank u wel. Dan gaan wij naar de tweede. Nou is er nog een vraag?
Ja, is een vraag over de voorlichting aan... aan burgers over de WSW, die verandering. Wat we zeiden dat er in de regio Noord, regio Den Bosch, dat er al informatiebijeenkomsten zijn. Of dat hier ook al gepland is.
Er zijn niet specifiek informatiebijeenkomsten gepland. Wat de wethouder ook al zei, het is vorige week woensdag, is eigenlijk pas gezegd van nou dit ziet er zo uit, dat gaan we zo doen. De wethouder heeft ook een aantal data genoemd en de bedoeling is dat in juli echt een raadsvoorstel komt met alle inspraakrondes die erbij horen, die dus hier komt van en gaan we die kant uit. Dat is de opinierende richting. Dat is in dat kader verwacht ik niet anders dan dat we sowieso in de commissie uiteraard, maar het kan ook zijn dat we van tevoren zeggen laten we even bij elkaar komen en...
Ik bedoel niet zozeer de bestuurlijke kant, maar ook juist de doelgroep, ja.
Er is nog niks specifieks voor geregeld, juist omdat zoveel onduidelijk is. Bij IBN doet het wel bij zijn werknemers. Daar zijn wel heel veel, wordt wel uitleg gegeven aan de mensen, juist ook om ze gerust te stellen van de mensen die nu een WSW-uitkering of een WSW-indicatie hebben, blijven die WSW-indicatie behouden en blijven dus die bescherming houden. En dat is ook juist om te zorgen dat, dat daar geen onrust ontstaat. Hè? Want het is natuurlijk heel spannend van wat gaat er nu met mij gebeuren en kan ik mijn baan en mijn functie en noem maar op, mijn rechtszekerheid, behoud ik die? Of ga ik die verliezen door deze nieuwe regelgeving? Dus bij IBN, de mensen die het betreft, die zijn wel geïnformeerd. Daar worden regelmatig, wordt daar aandacht aan besteed. Ook in het katern wat IBN uitgeeft, wordt daar aandacht aan besteed. Maar juist omdat er nog zoveel onduidelijk is, is het heel moeilijk om nu in de openbaarheid te treden en iedereen te informeren, omdat het bijna per dag verandert. En op het moment dat er wat meer duidelijkheid is, zoals net gezegd werd, als er een opinierende nota voor ligt, dan zullen wij mensen daarbij gaan betrekken.
Prima, dank u wel. Dan gaan we over naar de tweede termijn. Even kijken, PLC.
Ja, ik had naar aanleiding van de discussie toch nog één vraag. Het verbaast mij ook dat er geen mensen zijn die, ook op grond van de WSW-wet, hè, tot de personenkring behoren. Dat is natuurlijk vrijwillig. Mensen die in een WO of via situatie zitten, kunnen vrijwillig zich aanmelden voor de WSW. Maar je hebt ook de, laten we zeggen, de kerngroep, zeg ik dan maar, die echt een grote afstand hebben tot de arbeidsmarkt, die eigenlijk op de WSW zijn aangewezen, of hoe heet dat mooi, tot de personenkring van de WSW. Maar die moet er toch zijn, of zijn, houdt dat ineens op? Dat verbaast mij.
Nou, het houdt niet op, maar het wordt wel beduidend minder. En dat was heel opvallend.
Dank u wel. VVD? Nee. CDA? PvdA, GroenLinks? D66?
Wat het wel een schrijnende maatregel is die in 2014 genomen zal worden, is dat nieuwe WSW'ers geen functieloon meer krijgen, maar gewoon minimumloon. Dus die mensen hebben totaal geen perspectief meer op financiële vooruitgang. Dus die blijven maar hangen in een minimumloon. Dat vind ik echt wel zorgelijk, hoor.
U heeft gelijk. Die mensen worden niet meer aangenomen onder het WSW-CAO. Dus kunnen niet ook doorgroeien. Het gemiddelde loon van de WSW gemiddeld bij IBN ligt op 120% van het minimumloon. Dus dat is toch 1/5 meer. Ja, dat is alles gedaan met het vooruitzicht op de financiële situatie. Als je die mensen nu aanneemt, dan blijven ze ook tot in lengte der dagen, tot ze met pensioen gaan of anderszins vertrekken, blijven ze dat hogere loon houden. Dat kan, die financiële luxe heeft IBN niet om dat zo door te trekken. Dus die anticiperen erop. Maar dat maakt wel, ja, dat blijft uw geluid. Ja, dat zal ik niet ontkennen, dat is zo.
Dank u wel. ABC? Prima, nou, dank u wel voor de beantwoording. Dan komen wij hierbij bij agenda punt 8... bespreken van de zienswijze op de concept kadernota regionaal bureau leerplicht. Dan zijn we aangekomen bij de VVD.
De beleidsplan en de begroting vonden wij een duidelijk, overzichtelijk en goed leesbaar stuk. Daarvoor dus onze complimenten. Het blijkt dat de dienst uitstekend functioneert omdat die landelijk een vrij hoog, dus een laag percentage van uitval heeft. Dus mag daaruit blijken dus, dat het positief is zoals het nu georganiseerd is. Ik heb begrepen dat ze twee bedragen hebben opgenomen voor teambuilding en opleidingskosten. Dat zie je in bijlage 4 op pagina 15. En misschien dat daar nog wat nadere informatie over gegeven kan worden. Wat ik wel begrepen heb van een van de ambtenaren is dat er een wijziging komt in de wetgeving en dat er bijscholing noodzakelijk is. En wat ons wel verbaast is dat er de post onvoorzien, algemeen onvoorzien, in de 4 jaar stijgt met €14.000. En wij vragen ons af waar dat voor nodig is en of de wethouder daar in ieder geval kritisch naar wilt kijken wat er met die post gebeurt in die periode. Dat was het.
Dank u wel. CDA.
Dank u wel, voorzitter. Nou, onze complimenten. We vinden het een duidelijk en concreet beleidsplan. Uitgaande van de huidige ontwikkelingen en ook hier de accenten op preventief werken. We hopen wel dat de beoogde effecten gehaald worden en dat zullen we dan ook kritisch volgen. Met betrekking tot de financiële consequenties. We hebben afgesproken dat er een bezuiniging van 15% zou plaatsvinden. Ik wou nog even weten hoe we bewaken dat de bezuinigingen niet ten koste gaan van het huidige niveau van dienstverlening. Hè? Hoe behouden we de kwaliteit, met andere woorden? En omdat tijden snel veranderen, zou het goed zijn om over 2 jaar nog eens te kijken naar de voor- en nadelen van de samenvoeging van de sublocaties. Ja, verder gaan we akkoord met de inhoudelijke koers van het beleidsplan RBL BNO 2013 tot 2016 en de bijlagen. Ja, nou, graag willen we per kwartaal op de hoogte gehouden worden van de ontwikkelingen van het regionaal bureau leerplicht. Ik dank u wel. Misschien nog een korte opmerking. Ik vond de stukken nogal slordig in elkaar geniet. Ik moest eerst de bijlagen lezen en dan pas het plan. Dus misschien daar nog wat extra aandacht voor. Dank u wel.
Dank u wel. PvdA GroenLinks. Dank u wel, voorzitter. Ik heb daar weinig meer aan toe te voegen aan de inbreng van het CDA. Dat bureau leerplicht opgelegde bezuiniging heeft gehaald en is prima, heeft ze goed gedaan. En volgens ons stellen ze ook de juiste prioriteit in hun plan. Waar we ons wel zorgen maken, maar hetzelfde geldt eigenlijk voor het onderwerp van net. Dat de nieuwe wet past onderwijs, dat we niet precies weten wat er nou voor een effect heeft en wat we daarmee moeten. Maar verder is akkoord met dit voorstel. Dank u wel. D66.
Ja, dank u wel. Niet zoveel meer aan toe te voegen. Het viel mij ook op die doelstelling van 15% bezuinigen. Daar wordt er meteen aan toegevoegd. Dat gaat niet ten koste van de kwaliteit. En toen dacht ik, oh, hoezo niet? En toen las ik verder en toen zag ik ergens op bladzijde 16 of zo. Nee, we lossen het op door de aanpassingen in de administratieve bedrijfsvoering en door aanscherping van de begroting. Dan vond ik dat mooie woorden, maar op zichzelf weinig zeggend. Dus ik probeer te zeggen, 15% bezuinigen, prima. Maar hiermee is mij althans niet helemaal duidelijk hoe die te realiseren. Het zijn een beetje kreten, tussen aanhalingstekens. Ik weet niet of u daar wat concreter iets over kan zeggen. Dat is mijn punt. Voor de rest allemaal prima hoor.
Dank u wel. ABC.
Dank u wel, voorzitter. Ja, ook ABC vindt het een prima beleidsplan. Goed werkbureau. De meeste kosten die gemaakt worden zijn salarislasten. Volgens de genoemde normen zijn deze nodig. Een vraagje daarover, wordt dat door het college onderschreven. Is er oog voor eventuele buitensporige salarissen in dit soort organisaties? Dat was ook een vraag van de ABC. Niet dat wij denken dat het hier zo is, maar we willen de portefeuillehouders meegeven daar bij alle gemeenschappelijke organisaties alert op te zijn. Dank u.
Dank u wel. PLC.
Ja, dank u wel, voorzitter. Als een van de eerste speerpunten is het oog voor de langdurige thuiszitter. We hebben daar bij de voorlegste bijeenkomst hier ook aan de orde gehad natuurlijk wat. Krijg je een steeds hardnekkige groep die langdurig thuis zit en die ook soms ook van scholen verwijderd zijn, soms ook nog leerplichtig zijn en daar hebben we het hier over, dan is dat best lastig en dan ook nog met bezuinigingen. Dus hoe wordt heel specifiek die hele hardnekkige groep aangepakt, was nog een vraag. Ik weet niet of dat beantwoord kan worden, maar in ieder geval is het heel belangrijk om daar ook iets mee te doen. Als je die langdurige thuiszitter dus thuis, dat zit ook omdat hij op school niet meer terecht kan, want die situaties komen ook voor, hè? Door wangedrag of wat dan ook, om daar hele speciale aandacht voor te vragen.
Dank u wel. Dan is het woord aan portefeuillehouder Vervoort.
Dank u wel. Over die kwaliteit, over het bewaken, de bezuinigingen, we hebben het daarover gehad. RBL BNO is eigenlijk een heel nieuw instituut wat we in het leven geroepen hebben. In het begin is daar begroot op een bepaalde manier, omdat men verwachtte dat dat kosten zouden zijn die gemaakt zouden gaan worden. Nou, we hebben vorig jaar al gekeken en toen hebben we gezien van,
Eigenlijk kan daar een heleboel af, want daar zaten kosten in, zoals het aanleggen van computervoorzieningen, computers die beschikbaar gesteld moesten worden. Dat zijn eenmalige uitgaven die gedaan moeten worden en opleidingskosten die gedaan moeten worden voor één keer. Daar is zijn toen met name is heel ruim op begroot en op en gaandeweg de rit, zeg maar, werd gewoon gezien dat die kosten niet nodig waren. En daardoor kun je een heleboel bezuinigen. Dat is ook geschrapt. Daarnaast is er ook geschrapt in werkplekken. Het is niet meer zo dat die mensen ieder een eigen bureau hebben in een bepaald gebouw, maar dat dat flexplekken zijn. En die flexplekken zijn zo minimaal, omdat men vindt dat, we hebben dat is ook een uitgangspunt van RBL-BNO, dat we hebben gekeken van, eigenlijk vinden we het veel belangrijker dat ze op locatie zijn. Daar moeten we die mensen hebben en niet in een gebouw, god weet waar, op afstand van die scholen. Want we moeten juist die leerling hebben die dus eigenlijk niet naar school wil.
Maar die is ook niet op de school, dat is het punt.
Nee, maar dan gaan we ze weer zoeken. En dan weten we wel dat hij niet op school is. En dat is wel belangrijk om te weten. En dan moet er snel ingegrepen kunnen worden. Dat systeem is ook aangepast. Dat zijn dus kosten waar je eigenlijk relatief makkelijk op kunt bezuinigen. Natuurlijk is er ook gekeken, en daar blijft ook altijd aandacht voor, en dat is ook een van onze speerpunten. We hebben dat ook met grote bedrijven zoals IBM, want daar riekt het ook een beetje van, blijft die man wel binnen de balken en de norm? Ja, daar wordt binnen de balken en de norm gebleven. En we gaan ook heel duidelijk kijken naar hoe zit dat met inkomsten en zitten daar geen... geen excessieve, echt hele gekke dingen waarvan je zegt van nou, dit lijkt helemaal nergens op. En het staat niet in verhouding, daar wordt echt op gelet. Dus wat dat betreft, een gevolg daarvan is ook dat de teamleider die hier zat, is wegbezuinigd om ervoor te zorgen dat we geen overloop krijgen. Hè? Dat we geen te zware top krijgen die eigenlijk niks oplevert. En dat klinkt dan heel onaardig, maar... Dat is eigenlijk wat we daarmee beoogden. We hebben ook gekeken naar de werkplekken. Hè, van waar zitten die mensen dan? Waar zitten die dependances? We hebben vorig jaar ook heel hard en heel duidelijk gestreden om juist ervoor te zorgen dat in Kuik een eigen dependance bleef. We hadden hier een dependance van het RBL. Wij vinden dat heel belangrijk, omdat wij toch vinden dat Land van Kuik een beetje een aparte positie inneemt in dat hele gebeuren. Dat is toch wat anders. Os is dan best een redelijke afstand, ook al zitten mensen op locatie. Dat is toch een behoorlijke afstand. Wij willen graag, en we hadden hele goede contacten met scholen, met maatschappelijk werk, noem maar op. Ons netwerk hier in Kuik was heel goed geoutilleerd en dat wouden we graag behouden. Dus we hebben ervoor gestreden om het RBL, de dependance, hier te houden. Nu blijkt dat ook zijn vruchten af te werpen. En zeker naar de toekomst toe, omdat wij met dat passend onderwijs bij de gemeente Nijmegen aangesloten zijn. Dan moeten we dus gaan kijken hoe dat zich verhoudt. Want je komt een beetje in een spagaat te zitten. Hè? Dit is een hele rare situatie. Eigenlijk zitten we met alles in de regio Brabant-Noordoost. Alleen met passend onderwijs zitten wij in de regio Nijmegen. En verderop, hè, dat is een andere regio. Daar zit je met hele andere partners, met hele andere... Nou ja, alles is anders, om het zo maar te zeggen. Dat is niet je eigen vertrouwde wereldje. Dan moeten we dus kijken hoe we dat vorm kunnen geven. En hoe we dus ook kunnen zorgen dat de leerlingen die hier zitten, maar dadelijk ook mogelijk in Nijmegen zitten, dat er toch de zorg blijft die wij graag willen. Dus het toezicht blijft wat wij graag willen. Daar zal dus ook zeker rekening mee gehouden worden als dadelijk, dus die evaluatie is eigenlijk een vanzelfsprekendheid. Want we zullen gaan zien hoe dat met de nieuwe regelgeving en met de uitvoering daarvan, hoe dat vorm gaat krijgen. Hardnekkige groep aanpakken, hoe kun je dat nou doen? Nou, er werd al gezegd van, wij zitten steeds meer op scholen, dus mensen krijgen niet meer zo goed de kans om ertussenuit te knijpen. Bovendien is het ook zo dat de registratie veel strakker is geworden. We gaan veel meer, het moment van registreren is veel sneller dan voorheen. Er is ook een centraal registratiesysteem en op het moment dat dat dus gebeurt, heb je daar zicht op. Men gaat dus naar die persoon toe, men gaat ook huisbezoeken afleggen, men gaat kijken met andere partijen, met maatschappelijk werk, noem maar op, met de hele jeugdzorg als dat nodig is, met politie, met justitie, alles wat je daarbij aan partners en derde partijen kunt bedenken, daar gaat men mee in gesprek om er toch voor te zorgen dat deze groep toch weer deel gaat nemen aan het onderwijs of in ieder geval ergens terechtkomt waar die een toelatingsbewijs kan krijgen, zodat hij toch naar werk begeleid kan worden. Dat is eigenlijk wat er gebeurt en dat is ook ja, redelijk effectief als je de cijfers ziet. Wij scoren ja, als tweede op de lijst met van Nederland en ik denk dat we daar heel erg goed mee bezig zijn. Uitval is minimaal.
Dank u wel. Zijn er nog vragen, opmerkingen voor de tweede termijn? Even kijken, ik was bij VVD.
Ik ga ervan uit dat de wethouder ons advies opvolgt wat betreft post algemeen onvoorzien. Ja, juist omdat die in deze periode met 14.000 euro stijgt in plaats van daalt.
CDA, nog iets voor de tweede termijn? Nee, GroenLinks, PvdA, D66, ABC, PLC. Prima, dank u wel voor de beantwoording. Dan komen wij bij agenda punt 9. Voorstel tot het bespreken van raadsinformatiebrief 2013-32, voortgang ISD. Deze is geagendeerd op verzoek van de fracties PvdA en GroenLinks en ik zal die dan ook als eerste hierover het woord geven.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, inderdaad. Wij hebben hem op de agenda gezet. Nou, de reden hiervoor dat wij dat gedaan hebben, is de discussie die we de vorige keer in de commissie hebben gevoerd over het functioneren van de ISD. En wij vinden dat de evaluatie hiervan dus thuis hoort in deze commissievergadering. En niet alleen via een raadsinformatiebrief. Wat we opmerkelijk vinden is dat ten aanzien van het doelmatige werken men de doelstellingen niet gerealiseerd heeft vanwege onvoldoende capaciteit. Dat is een van de redenen. Maar wat wij begrijpen is dat er toch met inhuur is, wordt gewerkt. Dus hoe kan het dat daar nog steeds een zorgpunt is? Daar bleven we als zorgpunt ook op staan. Daarnaast vinden wij vinden dat doelmatig werken gewoon een speerpunt zou moeten zijn. Doelmatig en efficiënt werken bepaalt de kwaliteit, volgens ons. Onze vraag is waarom de keuze is gemaakt om dit niet als speerpunt op te pakken. Waar we wel iets moois zagen is ten aanzien van de communicatie. Daar is een mooie slag gemaakt, een duidelijke overlegstructuur vastgesteld. Het ziekteverzuim is wel wat gezakt, maar nog steeds hoog. Ik las wel dat het in 2012, het laatste kwartaal, vooral structurele ziekte is. En is daar nog iets aan te doen, zodat ook dat, daar nog een inhaalslag op gemaakt kan worden? En dat is eigenlijk wat wij op dit moment hebben.
Prima. Zijn er nog andere fracties die hierover het woord willen voeren? D66?
Voorzitter, ik dacht dat je... Ja, ik heb wel begrip voor de Partij van de Arbeid en GroenLinks, maar wij waren aan de beurt.
Ja, klopt. Maar omdat deze specifiek geagendeerd is door PvdA en GroenLinks, krijgen zij als eerste de kans om toelichting te geven. Maar bij agenda punt 10 zal ik in ieder geval bij het CDA beginnen. D66.
Nou ja, ik heb begrepen dat deze brief er is en de behandeling van deze brief in deze commissie op verzoek van PvdA en GroenLinks. Ik vind dat in deze raadsinformatiebrief het college duidelijk antwoord geeft op de gestelde vragen. En ik heb daar eerlijk gezegd niks aan toe te voegen.
Prima, dank u wel. ABC.
Dank u wel, voorzitter. ABC vinden we de ISD belangrijk, de belangrijkste zorg. Zorg voor menselijke maat en een gestructureerd proces, zodat in ieder gelijk wordt behandeld. ABC heeft wel het idee dat ze op de goede weg zijn met de ingezette actiepunten. Tijdig kwartaalrapportage naar de commissie om te monitoren. Dan hebben we nog een aandachtspuntje. Verder hamert AWC op het feit dat er eigenlijk een loket zou moeten zijn waar hulpzoekenden terecht kunnen. En niet zoals nu nog, eerst via telefoon van de gemeente met een hele riedel aan keuzemogelijkheden, een telefoonnummer, één telefoonnummer, één loket. En dus één keer het verhaal en niet via één of meerdere personen. Dat was het.
Dank u wel. PLC.
Dank u wel. Ik wacht de beantwoording van het college op de vragen van GroenLinks en de PvdA af. Dank u wel.
Dank u wel. VVD.
Heel kort. Op pagina 2 de rapportage over het hele jaar 2012 zal in de tweede helft februari aangereikt worden. Heb ik die gemist? Dat kan heel goed hoor, maar hoor ik graag.
Dank u wel. CDA.
Eindelijk. Zo zie je maar, bijna alle vragen zijn gesteld. Ik heb toch een belangrijke opmerking, denk ik. Op welke wijze zijn de problemen met de betrekking tot angst en vertrouwen in elkaar opgelost? Dit was een van de meeste voor ons schokkende opmerkingen in het rapport Evaluatie Intergemeentelijke Sociaal Dienst Kuik, Graven, Mil en Sint-Hubert. Dank u wel.
Dank u wel. Dus het woord aan portefeuillehouder Vervoort.
Ja, dank je wel. Ik was heel blij met de opmerking van D66. Ik vind ook dat we hier een hele grote slag hebben gemaakt met de vooruitgang, met de rapportage, met hoe alles is gegaan, hoe alles opgepakt is, hoe dingen gestructureerd zijn. En uiteraard is doelmatigheid en efficiëntie het meest belangrijke. Daar zit natuurlijk een speerpunt. En als je ook gezien hebt wat daar gedaan is, dan ben je al een heel eind. Maar als er een huishoudtoets ingesteld wordt en die later weer teruggehaald wordt, waar in de eerste aanleg ontzettend veel in geïnvesteerd is, omdat al die mensen persoonlijk benaderd moesten worden, wat geen gemakkelijke gesprekken zijn geweest, want dat is toch iets wat nogal ingrijpt en waar wij met z'n allen toch ook van dachten van, zijn we nu op de goede weg bezig? Vinden we dit nou geweldig? Maar dit is een wettelijke regeling die ons opgelegd is, dus we moeten eraan voldoen. Wat dan vervolgens in juli weer teruggetrokken wordt, waar al een heleboel tijd en werk aan in geïnvesteerd is. Mensen kunnen op dat moment dus niet op een ander plan insteken, want ze zijn al bezet. Dan denk ik van ja, dan kun je dat ook niet verwijten aan een ISD. Dat is heel jammer. Daarna moesten we alles doen om die regelgeving weer recht te trekken. Mensen weer terug te zetten.
Interruptie GroenLinks.
Ja, ik begrijp wel dat de huishoudensinkomenstoets een probleem is geweest. Maar waarom is dat dan niet opgelost met externe inhuur? Want het andere liep ook gewoon door. Dat wist je.
Ja, het andere loopt gewoon door, maar er is ook een taakstelling gesteld bij inhuur. En op zich liepen de processen geen gevaar zoals het nu ingezet was. Dus in die zin denk ik van, als alles gaat volgens plan, dan ben je goed bezig. En daar waren we. Alleen zijn er mensen die ziek zijn. En dan kun je zeggen van er is een heel hoog ziektepercentage, maar daarvan is ook een analyse gemaakt en daar is ook een plan opgezet. En daaruit is gebleken dat dat niet werkgerelateerd is. En kijk, ik wil wel heel graag het ziekteverzuim naar beneden brengen. En iedereen wil heel graag het ziekteverzuim naar beneden brengen. Maar als dat niet werkgerelateerd is, ja, dan wordt het wel heel moeilijk.
Interruptie GroenLinks.
Ja, nogmaals een interruptie. Er staan gewoon drie oorzaken. En dat zijn de huishoudinkomenstoets, de ziekte van de medewerkers en de onvoldoende capaciteit. En nu hoor ik echt dat het ene ding wordt aangegrepen om het andere te verklaren. Maar ze staan hier gewoon als drie oorzaken. Dus waarom is daar niet naar gekeken? Want je had al onvoldoende capaciteit.
Nee, we hadden voldoende capaciteit, maar door de huishoudinkomenstoets is die capaciteit natuurlijk wel beperkt.
Maar dan is het een gevolg en geen oorzaak, de onvoldoende capaciteit.
Ik begrijp niet waar u naartoe wilt.
Hij staat als oorzaak.
Ja, ik begrijp niet waar u naartoe wilt. Er zijn een aantal oorzaken aangegeven waarom het niet mogelijk is om alle processen volledig af te ronden zoals wij gedacht hadden dat we dat zouden kunnen doen. Juist omdat die huishoudinkomenstoetsel was, omdat mensen ziek zijn geworden en daardoor onvoldoende capaciteit ontstaat. Dat zijn allemaal oorzaken, gevolg, zoals u het wilt noemen, maakt mij niet uit. Maar dat is wel een reden waarom het dus niet mogelijk is om geheel te voldoen aan de taak die wij gesteld hadden. De telefooncentrale, ook die heeft voor ons de aandacht. Wij hebben daar al vaker naar gekeken. We zijn ook aan het kijken hoe dat anders moet. Daar wordt met Kuikgravenmeel nu ook naar gekeken. Hè, van hoe gaan we dit vormgeven? Want het is inderdaad een hele vervelende gewaarwording om hier naar het gemeentehuis te bellen en de hele riedel aan je hoofd te krijgen. Daar zit je niet op te wachten. Ik moet zelf, eerlijkheidshalve moet ik toegeven dat ik daar soms ook lichtelijk vervelend van word.
ABC. Mijn interruptie, is er nooit gedacht over een uniek telefoonnummer voor de ISD?
We hebben al, ik denk 2 tot 3 keer zeker gekeken wat is nou de handigste weg. Daar waar het klanten zijn, die krijgen het unieke nummer. Die krijgen meteen iemand rechtstreeks aan de lijn. Maar mensen die helemaal nieuw zijn, die bellen het gemeentehuis. En dan kunnen wij niet anders, stap. En dan pas kom je bij ons terecht. Maar we hebben inderdaad unieke nummers, zowel voor de WWB als voor de WMO. Maar dat heb je pas als je klant bent. En daarvoor heb je alleen maar het algemene nummer. Tenzij, en dat gebeurt gelukkig heel veel, de senioren consulenten, de oudere consulenten, als die mensen informeren, dan geven ze meteen het goede nummer. En daardoor gaat het sneller.
Dan werd er ook gevraagd naar de angst. Hè? Hoe zit dat? Hoe gaan we je daarmee om met het angst en het wantrouwen wat er leeft bij de mensen? Nou, er zijn, zoals u bij personele zaken kunt zien, zijn daar ook een aantal bijeenkomsten geweest waar mensen eigenlijk verplicht aan deel moesten nemen om te kijken van goh, hoe gaan we hiermee om? Hoe zijn we hiermee bezig? Het hele gebeuren is anders ingericht. Ze zijn gaan werken met weekrapportages. Ook om mensen meer bij elkaar te betrekken en duidelijkheid te geven van wat is wel mogelijk, wat is niet mogelijk, wat gebeurt er op de werkvloer. En op die manier ga je culturen bij elkaar brengen, zoals dat dan heet. Want we kwamen van 3 culturen en dat moet allemaal 1 worden. Dat moet op elkaar afgestemd worden. En dat hebben we middels deze insteek gedaan. Dus dat er bijeenkomsten zijn geweest, dat er weekrapportages zijn, dat naar aanleiding van die weekrapportages met elkaar gesproken kan worden. Dat men altijd, ja, dat meer de open cultuur van kom binnen als er iets is, dat soort zaken, dat meer aandacht krijgt en dat er meer aandacht voor is. En ons inziens heeft dat bijgedragen tot een verbetering van het klimaat, zoals dat dan heet.
Prima, dank u wel. Is er nog behoefte aan een tweede termijn? ABC.
Heel kort, want het antwoord van de wethouder en ondersteunende ambtenaar over het nummer, ja, is leuk. Maar eigenlijk zien we daar toch nog wat beter op oplossingen voor dat mensen ook gewoon rechtstreeks toch naar de ISD zouden kunnen bellen. Van het nummer wat gewoon bekend wordt gemaakt en niet via alleen de ouderen werken, maar gewoon dat mensen weten, daar kunnen we heen bellen. Maar daar komen we graag nog een keer op terug. Verder zijn we inderdaad wel ook blij met het idee, of we hebben zeker het idee dat de ISD op de goede weg is, dat willen we ook benadrukken.
Dank u wel. PLC.
Ja, ik had misschien nog een specifieke vraag. Er wordt ook gelinkt aan CGM. Hè, er komt een ambtelijke fusie aan, dat is volop in beweging natuurlijk en in voorbereiding. En daar wordt ook, ook heel concreet over zijn telefooncentrale gesproken natuurlijk. Matcht nou de sociale dienst of de intergemeente ook helemaal mee in die nieuwe ontwikkelingen? Er zijn allerlei processen die beschreven worden. In feite zitten jullie al bij elkaar. Kun je daar iets over zeggen? Dat elkaar bevrucht of juist niet? Of nog een separaat traject is?
Nee. Wij zijn gewoon
straks. Ik wil graag eerst even de vragen afmaken en dan komen we terug. Dat was het. Nog andere vragen? Nou, dan mag je.
Oh,
VVD? Ja, ik wil even de termijn afmaken. Dus als je vragen hebt.
Gewoon de vraag die ik gesteld had over die rapportage.
Prima. CDA nog? Nee?
Wat betreft zeg maar de vorming van één organisatie, CGM, zullen wij straks geen uitzondering meer zijn. Wij lopen daarin mee. Het betekent ook dat de ISD niet helemaal exact hetzelfde blijft zoals nu is. Dat wordt ingepast in de grotere structuur, dus er gaan wat dingen veranderen, ook voor ons. En we krijgen gewoon een plekje in de hele organisatie. In dat kader denk ik ook van de telefoon wordt daarin meegenomen. Dus daarom ben ik een beetje huiverig te zeggen dat doen we zus of dat doen we zo. Dat moet passen in dat hele plaatje. En misschien is dat wel wat mevrouw Pluk zegt. Dat kan ik op dit moment, ja, gaat dat in het geheel meelopen en niet meer apart. Dus vanaf 1 januari 2014 is het gewoon een van de onderdelen van de hele grote organisatie. Dan even terug op die vraag van de rapportage. Daar zouden we inderdaad in februari op terugkomen. Dat klopt, hij is iets verlaat, maar ik heb vanmiddag het concept in de handen gehad. Dus het is inderdaad plussen en minnen, want ons streven is om eigenlijk volgende week af te hebben richting college met een raadsinformatiebrief. Maar hij is niet vergeten, hij is gewoon onderweg, maar het kostte iets meer tijd.
Prima, dank u wel. Dan komen we nu bij agenda punt 10. Bespreken brief voorzitter participatieraad welzijnsbeleid. En daarvoor geef ik heel graag het woord aan het CDA.
Hartelijk dank, voorzitter. Ja, het bespreken van de brief voorzitter participatieraad. We hebben een brief binnengekregen die op initiatief van de voorzitter is geschreven. Ik moet eerlijk zeggen dat ik niet weet of de leden van de participatieraad hiervan op de hoogte zijn gesteld. Ik vind het ook moeilijk om als lid van de commissie burger hier een mening over te hebben. Dus ik heb eigenlijk het geheel, en dan spreek ik namens het CDA, ter kennisgeving aangenomen. En als het gaat om consequenties die voortvloeien uit de brief, dan moeten we daar met z'n allen over praten. Maar nogmaals, ja, jammer dat het zo gelopen is.
Prima, dank u wel. PvdA GroenLinks.
Ja, nou ja, jammer dat het zo gelopen is. Wij vinden het bijzonder dat de participatieraad zelf het initiatief moet nemen om ons hiervan op de hoogte te stellen. Dat het om een misvatting gaat eigenlijk. Ten aanzien van de schulp-hulpverlening, konden we de reactie van de participatieraad bij de stukken van Raad Digitaal en de Raadsinformatiesysteem vinden. Maar verder dus niet. En er werd wel gezegd dat ze toegezonden werden. En dan moet je dat eigenlijk dus ook gewoon toezenden. Dat is nu niet het geval, vinden wij. En we moeten daardoor ook gewoon zoeken naar de stukken. Dat vinden we jammer. Bij de verordening leerlingenvervoer is het vreemd dat wij te horen krijgen van de ambtenaar, die dat dan namens de wethouder zegt, dat de notitie aangeboden is. Hij was wel geagendeerd, maar is niet besproken, omdat advies van de participatieraad niet aan de orde was. En dan is het stuk eigenlijk gewoon niet besproken. En het gevolg is een ongevraagd advies, wat ons dan helaas niet of te laat bereikt heeft. Wij vragen ons af waarom het zo gegaan is en waarom de ambtenaar dit zo geformuleerd heeft. Op zich stond het in de agenda en is het besproken, maar het antwoord is toch dat er eigenlijk geen advies van de participatieraad noodzakelijk is. En ja, dat zouden wij dan ook graag erin zien, gewoon graag dat wordt gezegd. Dus het is een beetje een misleidende opmerking geweest. En feitelijk klopt het dan misschien wel, maar helemaal netjes is het gewoon niet. Daar sluit ik me bij het CDA ook bij aan. Bedankt.
Dank u wel. D66.
Ja, ik vind dat er iets tot een probleem gemaakt wordt. Wat er nou precies aan de hand is, weet ik niet. Ik denk dat er sprake is van communicatiestoornis. Nou ja, dat kan een keer gebeuren. Maar ik ga ervan uit dat beide partijen, voor zover er sprake is van partijen, dat niet met kwade opzet of zo gedaan hebben. Dat is ook niet. Dus waar hebben we het over? En ik heb ook geen zin om onderkanten van punaises te schilderen. Ik heb geen zin, want ik ben het eigenlijk met u eens, ik zeg het alleen op een andere manier. Ik heb geen zin om de onderkant van die punaise te schilderen.
Prima, dank u wel. ABC.
Dank u. We hebben ook de brief ontvangen van de voorzitter van de participatieraad. Hij had ook ons aangesproken na afloop van de commissievergadering dat er iets niet helemaal naar zijn mening juist was geformuleerd. Nou, naar onze mening lijkt het zo te zijn alsof de agendacommissie van de participatieraad onjuist was geïnformeerd of zij een advies moesten geven voor het leerlingenvervoer. Ja, dat mag dus eigenlijk gewoon niet voorkomen dat ze onjuist worden geïnformeerd. Vervolgens hebben raadsleden het advies wat alsnog is aangegeven gewoon gemist. Mag ook niet voorkomen, ook hand in eigen boezem. Dus ja, hoe gaan we dit nou de volgende keer voorkomen? Het verzoek is om adviezen toch altijd te plaatsen in de agendastukken van Raad Digitaal. Dat was inderdaad ook gedaan met advies over de schuldhulpverlening. Dat hadden we wel meegenomen. En onze conclusie is dat we gewoon zorgvuldig moeten omgaan met deze gevraagde en ongevraagde adviezen. En het werk van de participatieraad, wat wij zeer waarderen, dat we daar dan ook recht aan doen. We hebben ook nog even gekeken naar de besluiten waarover de adviezen zijn ingebracht. De adviezen nogmaals nagelezen. Nou, we zien geen reden om onze besluiten daarop te herzien. Ik denk de adviezen waren waardevol, maar hebben onze beslissingen niet veranderd. Maar ik denk dat de oproep aan allen is om gewoon zorgvuldig om te gaan. Zowel ambtenaren, raadsleden als het met de plaatsen van de stukken. Om hier gewoon goed op te letten.
Dank u wel. PLC.
Ja, dank u wel. Ik had inderdaad, omdat ik plaatsvervangend voorzitter was, officieel de brief gekregen. Ik heb hem ook opgevat als gericht aan de commissie. Dus daarom heb ik hem doorgeleid. Het zou niet netjes zijn geweest. Dus ik wil ook zeker niet de onderkant van Pinaises beschilderen. Maar het zou niet netjes zijn geweest om de commissie te onthouden van deze brief. Waarmee ik het echt, ik heb niet de intentie om het op te blazen. Ik denk dat er ook al voldoende over gevraagd en gezegd is. Dus ik heb niet anders gedaan dan in de hoedanigheid van waarnemend voorzitter het doorgeleid zo snel als ik kon. Want het verzoek was eigenlijk van de voorzitter om het voor de raad te agenderen, maar dat lukte me niet, want ik was er niet. Ik was op vakantie. Toen heb ik het, en ik heb het ook alles in afschrift gedaan aan de echte voorzitter van de commissie Burger. En toen heb ik uiteindelijk gezegd van nou dan agenderen we het in het presidium ook besproken van agenderen we het maar voor de commissie. En dan kunnen de commissie niet eraan zeggen. Joh, ik heb ook nog gemaild naar de heer Gelens van wat ik ermee gedaan heb. Niet anders dan wat ik nou gezegd heb, maar ik heb ook geen enkele reactie meer ontvangen. Dus ik heb daar verder niks meer aan toe te voegen. En natuurlijk krijgen we nog een reactie van de kant van het college, zeg maar.
Prima, dank u wel. VVD. Prima, dank u wel. Dan is het woord aan portefeuillehouder Vervoort.
Dank je wel. Ja, ik denk dat de reactie die de griffier heeft gegeven al heel duidelijk was op dit verhaal. Wat ik wel wil zeggen is, er werd even gerefereerd aan het feit dat mogelijk de agendacommissie onjuist geïnformeerd zou zijn. De agendacommissie bepaalt zelf of een stuk, hoe een stuk geagendeerd wordt. En of zij dat nou ter bespreking aannemen of ter discussie of gewoon ter kennisname, dat is aan de participatiecommissie. En ook ter zitting zelf kunnen zij nog besluiten om daar anders over te denken. Zij zijn altijd bevoegd om gevraagd of ongevraagd advies te geven over een stuk. Dat als uitgangspunt. Op het moment dat een stuk bij de participatieraad ligt en zij een advies uitbrengen, dan wordt dat stuk ook altijd, alle stukken worden overigens doorgestuurd naar de participatieraad. Alle beleidsstukken worden doorgestuurd naar de participatieraad. Zij bepalen zelf hoe het op de agenda komt. Daarna is het zo dat als er een advies uitgebracht wordt, wij dat zo snel mogelijk doorsturen naar de commissieleden, CQ raadsleden, dan moet het stuk wel aanwezig zijn op het gemeentehuis. Er werd ook gezegd van, ten tijde van de commissie werd gezegd dat, zou de heer Zwiebel gezegd hebben van, nou, er is helemaal geen advies van de participatieraad voor wat betreft het leerlingenvervoer. Op dat moment was dat ook correct, want er was op dat moment ook nog geen stuk, geen advies van de participatieraad. Dat is later gekomen en dat is direct doorgestuurd, waardoor het beschikbaar was voordat de raadsvergadering plaatsvond.
Dus ja, dan denk ik, en dan sluit ik me aan bij mevrouw Pluk, dan had u de stukken kunnen lezen. Vind ik dan, ja, dat is dan ook een beetje ieders eigen verantwoording, vind ik. Bovendien is in het stuk bij de schuldhulpverlening is heel duidelijk gerefereerd aan het stuk. Dat is ook nagezonden, dat is ook allemaal vermeld. En als u denkt van, nou, ik wil dat graag anders aangeleverd hebben, dan stel ik voor dat u met de griffier gaat spreken hoe u dat anders aangeleverd wilt hebben. Want hij bedient uw raad en hij geeft aan hoe de stukken vervolgens verwerkt worden. Dus dat in Raad Digitaal staat, dat is de afspraak die er met de Raad gemaakt is, omdat we papierloos werken op het moment. Dat is een gevolg daarvan. En voor de commissies is het anders.
Interruptie PvdA. Ik was niet bij de bijeenkomst, maar ik had begrepen dat de participatieraad, en refereert mevrouw Pluk aan de agendacommissie, dat zij een keuze maken over hoe zij dingen agenderen. En dat ze dat mede hebben gedaan, en zo heb ik het begrepen, op advies of op een verklaring van de ambtenaar, in dit geval de heer Zwieber heb ik begrepen. Hij zegt van nou, op dit dossier is geen advies van u nodig. En dan kan de commissie zelf, de participatieraad, kan dan zelf bepalen hoe te agenderen. En dan kan ik me voorstellen dat zo'n input kan leiden tot een andere manier van agenderen en bespreken. En volgens mij is dat het punt waar we het hier over hebben. Dat we ook richting de participatieraad zorgvuldig moeten zijn in wat we van hen verwachten en wat zij op gewaardeerd worden en wat niet. Dat is in ieder geval het beeld wat ik heb gekregen en daarom leeft het nu ter agendering. En mag u maar een toelichting opgeven.
Nou, ik wil daar best even een toelichting op geven om u even te schetsen hoe het gaat. Laat ik nu de raadsvergadering van april even als voorbeeld nemen. De agendacommissie voor de PRW-vergadering, waarin de raadstukken voor de april worden besproken, was vorige week donderdag. De laatste BMW waarin stukken kunnen worden aangenomen voor de raadsvergadering van april is volgende week dinsdag. Wat er dan dus gebeurt is, want daarom zit ik ook bij die agendacommissie en laten we het niet alleen aan de agendacommissie over. Ik zit erbij om aan te geven, let op, deze stukken zitten nog in de pijplijn, die komen eraan, die hebben ze dan nog niet. Die komen eraan en het is dan de vraag, wat doe je ermee? Dat was ook het geval bij de verordening leerlingenvervoer. En dan is de vraag, hoe ga je er dan mee om? Soms worden de mededelingen gebruikt in de sfeer. Soms worden de stukken, omdat ze zo duidelijk zijn dat de participatieraad daar iets van wil zeggen, rechtstreeks geagendeerd ter advisering. Andere stukken worden geadviseerd ter bespreking, daar kan een advies uitkomen. En andere stukken worden gedefinieerd als neem ze voor kennisgeving aan, maar ook daarvan kan de participatieraad een advies geven. Goed, en voor die constructie is gekozen, omdat het voor de participatieraad gezien de stroom van stukken niet echt mogelijk was om binnen de 2 uur die zij zichzelf ter beschikking hebben gesteld, van 7 tot 9... op alle stukken te adviseren. Dus hebben we geprobeerd om dat wat te temperen. En volgens mij heeft dat ook iets te maken met het verzoek van uw commissie aan de participatieraad om zich tot hoofdlijnen te beperken. Daarom is voor die structuur gekozen. Dus ik wil niet, wat ik wil zeggen is, ik heb inderdaad gezegd van gelet op de inhoud van het stuk. Lijkt me verstandig om het...
PvdA. Het verhaal klinkt plausibel, maar ik vraag me dan toch af waarom de participatieraad dan toch de behoefte voelde om daar toch richting commissieleden daar een brief over te sturen. Dat ze toch het gevoel hebben dat zij daarover verkeerd zijn geadviseerd. En volgens mij zit daar het punt en wij willen hier helder hebben van is dat een punt waar we zeggen van oeps, het is een pas op punt. Dan moeten we echt actie op ondernemen als raad of is dit iets van we moeten even met elkaar wat beter communiceren. En daar was ik even naar op zoek. En volgens mij zit het in het laatste, maar het is toch, er zit gewoon wat wrijving en probeer dat er gewoon wat zorgvuldig mee om te gaan. Dat is eigenlijk meer de boodschap.
CDA. Ja, ik wil er ook even op reageren. Ik ben het eens met het uitgangspunt dat ik denk als er bij staat ter advisering, dat er dan een advies uitgebracht wordt ter informatie dat er niks gebeurt. Ik zou vooruit willen kijken en gewoon met elkaar nog eens een keer de procedure doorspreken. En ik vraag me nog even af hoe er gereageerd wordt als antwoord op de brief en wie dat gaat doen. Dus vooruitkijken is mijn devies.
Ja, het is een brief aan de raad. Dus de brief is aan de raad en de voorzitter van de raad of van de commissie gericht. Dus ik denk dat het aan jullie is om hierop te reageren.
Nou, laten we het daar dan over hebben.
Ja, ik zou de voorzitter inderdaad vragen om een korte reactie in de trant, zoals wij het hier heel constructief hebben besproken.
Ik wil de voorzitter wel een voorzet doen. Ik denk dat we hier met z'n allen constructief over gedachten hebben gewisseld. Dat we allemaal van mening zijn dat hun adviezen waardevol zijn. En dat we daar gewoon met zorgvuldigheid moeten in omgaan. En het is nu hier besproken. Ik denk dat voor de participatieraad ook voldoende is dat we dit serieus hebben besproken.
Nou, prima. Dan zorg ik in ieder geval nog even voor een korte reactie naar de voorzitter van de participatieraad. En daarmee is denk ik dit agendapunt voldoende behandeld. Dan gaan we over naar het agendapunt 11. Het vaststellen van het verslag van de commissie Burger van 22 januari 2013. Wens hier nog iemand op of aanmerkingen over te maken? Nee? Dan is het verslag bij deze vastgesteld. Komen bij agendapunt 12, vaststellen van de toezeggingenlijst van de commissie Burger. Is daar iemand die daarover het woord wenst te voeren? ABC.
Eén toezegging die al een tijd geleden is gedaan. Nou doet mijn raad digitaal weer vreemd, krijg ik niet juist een stuk te zien. Het ging erom dat het aanbestedingsbeleid voor het leerlingenvervoer is ons toegezegd om daar na de carnaval op terug te komen, rond deze tijd dus. En we willen graag de wethouder eraan herinneren dat hij inderdaad bij ons terugkomt over het aanbestedingsbeleid van het leerlingenvervoer.
Prima, dank u wel. Ik verwacht dat de boodschap in ieder geval via de griffie daar zal worden neergelegd. Nog andere op D66.
Ja, los van dit laatste, gewoon even buiten de agenda om, heb ik een opmerking voor de commissie als mag. We hebben zojuist de raadsinformatiebrief over voortgang ISD. Nu hebben we de afgelopen week bij de weekberichten een hele grote raadsinformatiebrief gekregen. En die gaat over het amendement dat we verleden jaar rond februari hebben ingediend, de raad, over integratie. Kortheidshalve gezegd. Die brief die telt 23 pagina's. Daar heeft de gemeente in casu de ambtenaar ongelooflijk veel werk aan gehad. Dan ben ik een beetje bang. Ik heb hem echt grondig doorgelezen. Ik vind dat hij er heel behoorlijk uitziet. Maar dan denk ik, ja, krijg ik die in de kast. Vind ik een beetje jammer, in zekere zin. Is het mogelijk, maar tegelijkertijd weet ik ook wel dat we niet alle raadsinformatiebrieven weer moeten gaan agenderen. Maar ik vind het moeite waard om deze brief te agenderen en daar met elkaar nog even over te hebben. Al is het maar om te zeggen, jullie hebben het goed gedaan. Maar dat is mijn mening.
Voorzitter. Ja,
volgens mij hebben we het instrument van raadsinformatiebrieven uitgevonden om te voorkomen dat we hier steeds tot 11, 12 uur zitten. Ja. En dat we raadsinformatiebrieven krijgen met alle waardering voor de ambtenaar die er werk in heeft gestoken. Van, behalve als het vragen oproept of dat we een punt moeten maken, dat we het alleen dan agenderen. Ja. De vraag is alleen, hoe komt dan ooit een waardering voor een stuk? Misschien is de waardering wel door het niet te agenderen voor het stuk ontvangen. Maar ik kan het niet zo goed inschatten.
Maar ja. Nee, het gaat mij niet om het agenderen. Het gaat er mij om dat dit een forse brief is, 23 pagina's. Ik weet ook van de betreffende ambtenaar hoeveel tijd en energie daar is in gaan zitten. En ja, misschien roept het wel vragen op, dat weet ik niet bij collega's. Maar ik vind het nogal wat, om dat even af te doen met dankjewel. Dat is gewoon mijn punt en ik weet ook verder niet hoe ik daarmee om moet gaan. Ik leg het maar even hier neer.
Voorzitter, ik wil wel op reageren, want ik ben het wel gedeeltelijk met de heer Jansen eens dat het soms wel erg makkelijk via raad informatiebrief wordt afgedaan. Maar dan stel ik gewoon voor dat we het voorleggen aan het presidium of de agendacommissie voor de commissie Burger. En alsnog op de agenda laten plaatsen, daar zijn wij natuurlijk altijd vrij in.
Ja. Goed, maar dan moet dat verzoek wel vanuit deze commissie naar het presidium gaan. Hè? Of niet? Werkt dat niet zo?
Hetzelfde zeggen. Hetzelfde gebeurt nu toch met de ISDN, dus dat kan toch gewoon?
Gewoon kan, maar ik doe dat niet op eigen houtje. Ik vraag gewoon, zijn jullie het daarmee eens? En als dat zo is, doen we het tegelijkertijd, ben ik het eens. Dat moet niet bij elke raadsinformatiebrief. Dat is gewoon mijn dilemma even.
Nee, het is heel goed dat u dat zeg maar, hier inbrengt, maar volgens mij is de weg dat u gewoon via uw fractievoorzitter zegt van, nou, ik zou dat graag willen, bespreek jij dat in het presidium? En volgens mij is dat de handigste manier, maar goed om hier te sonderen.
Sonderen even.
Dat en wij zullen wel meewerken.
Prima, dank u wel. Dan kan ieder het voor zich via de fractievoorzitter in ieder geval laten agenderen. Dan stel ik hierbij nog wel even de toezeggingenlijst van de commissie Burger vast. En dan sluit ik 10 over 10 de
vergadering. Oh, sorry. Ik weet niet of we een rondvraag doen, maar ik heb wel een vraag. Of het mag. Komt er nog een verslag van de IDOP-bijeenkomst op, wanneer was het, 5 februari?
Die hebben we gehad.
Oh ja, ik ook. Dan moet ik beter kijken. Dank u wel.
Prima, dan is hierbij de vergadering gesloten.